Leden van de raad, dames en heren, mag ik u voorstellen te beginnen met het uitspreken van het ambtsgebed. Almachtige God, wij bidden u om uw zegen bij het volbrengen der werkzaamheden die ons zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid, verlevert u ons een diep besef van onze afhankelijkheid van u en doe onze beraadslagen en strekken tot bevordering van de ware belangen van deze gemeente. Om Jezus wil. Amen. De vergadering is geopend. Welkom. Ik wou u vragen om even te gaan staan, omdat wij iemand kunnen herdenken. Op 27 december 2017 is op de leeftijd van 59 jaar overleden de heer Jan de Wit, naastelijk wonende hier aan het Abbekersdoel in Bleskenschaaf. Op de leeftijd van 59 jaar, dus hij was nog heel erg jong. En enige regelmaat bezocht hij ook onze raadsvergaderingen. Hij maakte deel uit van het netwerk van de VVD-fractie, zat in de steunfractie. Was zeer betrokken op onze gemeenschap, zeker ook de gemeenschap hier in Bleskenschaaf, in het verenigingsleven. Hij heeft ook een bijdrage geleverd aan de discussie rondom de toekomst van dit gebouw. Was een grote organisator, heeft heel veel zaken georganiseerd. Onder meer de Melkwegpop, wat vele jaren hier op het parkeerterrein is gehouden, hier achter de speel. Het was een dienstbaar mens. En ook een man met een groot sociaal hart, die ook de nodige ondernemerskwaliteiten had. Maar helaas is hij door een ziekte die zich openbaarde in de zomer van vorig jaar, is hij niet meer onder ons. Mag ik u vragen om hem te gedenken door 1 minuut stilte in acht te nemen. Dank u wel. Er zijn, de haak ook hartelijk welkom. Er zijn verschillende berichten van verhindering. De heer Van der Hout, de heer Den Boer, mevrouw Van der Haven, de heer Spaans, de heer Lems en de heer De Jong. En u hebt heden ochtend ook een bericht ontvangen van de heer Vat. De herhaalde kan helaas ook niet in ons midden zijn wegens ziekte van zijn vrouw. Allen die door ziekte worden geplaagd, wensen we vanaf deze kant van harte wetenschap. En dat mag zeker klinken voor de vrouw van Piet Vat. De agenda voor vanavond. Ik wil u overigens nog even wijzen, er is een boekje op uw tafel neergelegd. Ik doe u de groeten. Ik doe u de groeten. Het zijn gedichten van de school uit Streefkerk. Het zijn prachtige gedichten. Dit maakt onderdeel uit van een reeks. Er zijn al meerdere van deze boekjes uitgebracht. Nou, het is werkelijk geweldig om deze prachtige gedichten om dat te lezen. Alle openheid en kenschetsen van het mooie gebied waarin wij met elkaar mogen wonen. Graag de lezing aanbevolen. De agenda van avond. Mogen we die zo vaststellen? Mevrouw Straver, ga je gang.
Ja, ik wilde graag, of we willen graag nog een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. Ik weet niet wanneer dat mogelijk is.
Dat is altijd mogelijk, want het reglement van orde biedt daar alle gelegenheid toe. Zullen we dat doen na punt 7, dat het dan 7a gaat worden? De motie heeft betrekking op de jeugdzorg, begreep ik. Ja? Zullen we op dat moment kennis nemen van de motie? Verder is er vandaag ook nog een mail naar u gezonden om nog een agendapunt toe te voegen. Dat gaat over Eneco. Dat heeft gespeeld zo rond de jaarwisseling. Bent u in kennis van gesteld dat er stukken ter inzage lagen rondom de mogelijke verkoop van de Eneco-aandelen. En die stukken hadden een zodanige inhoud dat daar geheimhouding voor nodig is. Alleen die geheimhouding moet wel formeel in een openbare raadsvergadering bekrachtigd gaan worden. Nou, ik ga er even uit dat u kennis hebt genomen van dat stuk. En dat zou ik ook graag willen agenderen dan na 7a komt 7b. Dus laten we dat maar 7b dan noemen. Aan het slot van de vergadering. Op dat moment kunnen we ook even kijken in hoeverre er nog behoefte is om wat achtergrondinformatie te krijgen over een NECO. En mocht u daar behoefte aan hebben, dan is het nodig om dat in een besloten deel van uw vergadering te doen. Maar daar zullen we straks bij 7b wel even met elkaar over overleggen. Is dat akkoord dat we dat op deze manier dan doen? Dan is bij deze de agenda vastgesteld. Gaan we naar het inspreekrecht van burgers. Hier hebben zich insprekers gemeld. Dat is niet het geval. We hebben dit punt behandeld. De besluitenlijst van 12 december 2017. Wens iemand daarover het woord? Dat is niet het geval. Dan is het conform vastgesteld. Mededelingen van de kant van het college zijn die er niet. Ik heb er vanochtend niet echt over gesproken, maar dat beeld is er niet. Van de kant van de raad is nog behoefte om mededelingen te doen. Ook dat is niet het geval. Vragen van raadsleden. Is er behoefte om vragen te stellen? Actualiteit van de dag. Ook dat is niet het geval. Dan is daarmee dit punt ook behandeld. Gaan we naar het rapport van de Rekenkamer. Communicatiebeleid Molenwaard. Mag ik mevrouw van Elteren uitnodigen om hier plaats te nemen? Er is ruimte hier aan tafel en voordat ik het onderzoek in bespreking geef, is er behoefte om het onderzoek nog even toe te lichten. Je hebt er allemaal kennis van kunnen nemen. Dus mevrouw van Elteren, aan u het woord.
Dank u, voorzitter.
Gaat het?
Ja.
Dus behoefte aan beeld. Onderzoek, communicatiebeleid. Daar is het.
Ja, de eerste sheet. Nou, fijn om vanavond weer in uw midden te zijn. Het zal ook de laatste keer zijn, zoals u weet, dat ik in uw midden ben als directeur van de Rekenkamer. Maar desalniettemin hebben we vanavond nog een mooi onderwerp, in ieder geval een mooi onderwerp wat ik aan u kan toelichten. Het is ook alweer een tijdje geleden dat we het onderzoek hebben uitgevoerd. En we hebben, zoals gezegd, een onderzoek naar externe communicatie uitgevoerd. En daarbij hebben we gekeken naar in hoeverre communicatiekanalen die de gemeente heeft passen bij de voorkeuren van inwoners voor communicatiekanalen. En eigenlijk is dit best een bijzonder onderwerp voor een rekenkamer. Op het moment dat je een top 3 of een top 10 zou maken van klassieke rekenkameronderzoeken, dan verwacht ik niet dat dit onderwerp erbij staat. Voor ons was het belangrijk om dit onderwerp toch te kiezen om verschillende redenen. Zoals u weet is het vorige onderzoek gegaan naar uw dienstverleningsconcept. Dat was een vrij uitgebreid onderzoek met ook een uitgebreid rapport. En wij hadden de behoefte om na een onderzoek naar het dienstverleningsconcept een onderzoek te kiezen wat een stap concreter was. Dus dat was voor de Rekenkamer een belangrijke aanleiding. En we hebben in dit geval in het proces van het kiezen van een onderzoeksonderwerp ook een ander proces gelopen dan dat we vorig jaar hebben gedaan. Dit onderwerp hebben we namelijk in samenwerking met de auditcommissie geïnventariseerd welke onderwerpen leven er. Als we kijken naar de mozaïekanalyse, daar ga ik zo meteen meer over vertellen. En welke onderwerpen zouden we dan nader kunnen onderzoeken. Het onderzoeksproces, hoe zag dat eruit? Wat hebben we gedaan? Documentanalyse en interviews, dat is eigenlijk wel een aanpak die u van ons gewend bent. Wat nieuw is dat we in dit onderzoek ook een mozaïekanalyse hebben uitgevoerd. Ik zal zo meteen nog toelichten wat mozaïek is, want ik kan me voorstellen dat dat wat vragen heeft opgeroepen. We hebben die mozaïekanalyse op twee verschillende manieren gebruikt in dit onderzoek. Op de sheet ziet u fase 1 en fase 2. Wat we eerst hebben gedaan is dat we een visualisatie hebben gemaakt van de gemeente. Dus dat betekent dat we eigenlijk de samenstelling van de gemeente, van sociaal-demografische groepen, huishoudens, dat in beeld hebben gebracht. Wat we hebben gedaan is dat we hebben gekeken welke gemeenten eigenlijk qua samenstelling het meest op uw gemeente lijken. Wat we hebben gedaan is dat we een vergelijking hebben gemaakt van de samenstelling van uw gemeente met buurgemeenten. We hebben ook een vergelijking gemaakt met de provincie. En we hebben van alle afzonderlijke kernen in beeld gebracht wat de samenstelling is van de gemeente aan de hand van die specifieke indeling van huishoudens. Met al die informatie hebben we vervolgens een workshop gedaan met de auditcommissie. En hebben we in eerste instantie toegelicht, wat hebben we nou gezien? Wat valt ons op? En als we nou met elkaar een relevant beleidsonderwerp zouden verzinnen, welke vragen poppen er dan op? Welke vragen vindt u als auditcommissie en ook als raad belangrijk om voor ons nader onderzoek naar te doen? Waarbij we aan de voorkant hebben gezegd en we gaan proberen of we daar die mozaïekanalyse in de beantwoording daarvan deels bij kunnen betrekken. Dat was fase 1. Dus daar is uiteindelijk het onderwerp extern communicatiebeleid uitgerold. Fase 2 is dat we die gegevens van die mozaïekanalyse ook nog hebben gekoppeld aan de landelijke bevraging die wij hebben gedaan op het gebied van betrokkenheid en van communicatie. En wij, zeg ik even, u weet dat uw rekenkamer, het directeurschap, wordt ingevuld door het onderzoeksbureau Nekker van Naam. Wij hebben collega's in huis, we noemen dat bedrijfje Citizens, maar het is compleet gelieerd aan Nekker van Naam. Zij hebben een expertise op het gebied van betrokkenheid van bewoners bij gemeenten. En zij hebben een landelijke bevraging uitgevoerd om in beeld te krijgen wat nou eigenlijk belangrijke factoren zijn voor mensen als het gaat over de betrokkenheid bij de gemeente. Wat dat zegt over verschillende kanalen, wat dat zegt over de manier waarop ze willen communiceren, in hoeverre ze betrokken zijn en wat dat betekent. Die gegevens hebben we gekoppeld aan de mozaïekanalyse. Ik zal daar zo meteen nog wat meer over vertellen. Dus dit is in het kort het onderzoeksproces. En al deze gegevens samen hebben uiteindelijk geresulteerd in de rekenkamerbrief die u heeft kunnen lezen, met daarin ook conclusies en aanbevelingen. De mozaïekanalyse. Ik ga proberen om het zo kort mogelijk uit te leggen. U gaat er misschien nog wel vragen over stellen. En ik leg het kort uit, omdat ik er ook 3 uur over kan vertellen. Volgens mij is dat niet heel erg nodig. Dus ik ga proberen om het vooral tot de kern te houden, zodat u een beeld krijgt van wat we hebben gedaan en wat de analyse zegt die we in onze rekenkamerbrief hebben neergeschreven. Wat is mozaïek nu eigenlijk? Mozaïek is een beproefde manier om sociaal-demografische profielen op te stellen. Segmentatie met een duur woord. Voor de mozaïekprofielen wordt al 25 jaar gebruik gemaakt van verschillende databases. Het is volgens mij de meest uitgebreide manier van segmenteren. Omdat het ook al 25 jaar wordt uitgevoerd, durf ik ook te zeggen dat het een beproefde manier is. Dus het is niet van de een op de andere dag verzonnen. Wat met mozaïek kan, is dat je op 6 positie postcode kenmerken van een huishouden kan beschrijven. Dus dat is vrij gedetailleerd. En uit die enorme database met verschillende informatie is uiteindelijk zijn er 14 verschillende type huishoudens geabstraheerd. En omdat dat al 25 jaar gebeurt, hebben ze ook op een gegeven moment durven kiezen om te zeggen, er zijn 14 type huishoudens. Er zijn er geen 20, er zijn er geen 5. Maar als we kijken naar de variatie van de verschillende data die we hebben, dan komen we tot een typering van 14 type huishoudens. En in zijn algemeenheid zijn die 14 type huishoudens ingedeeld langs de assen van leeftijd en van welstand. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat met mozaïek je van iedere gemeente in Nederland de samenstelling dus weer zou kunnen geven aan de hand van die 14 verschillende type huishoudens. En dat dat ook een efficiënte manier is om gemeenten op die manier de samenstelling daarvan in beeld te brengen. En dat het ook een representatieve manier is, omdat je ook op 6 positie postcode kenmerken huishoudens in beeld kan brengen. Dan ga ik over naar de conclusies. Wat hebben we gezien? Net als in ons vorige onderzoek, ik noemde het net al dat we Molenwaard nabij hebben onderzocht, waarin het dienstverleningsconcept vooral ook centraal stond, constateren we ook nu dat de gemeente Molenwaard ambitieus is. Als het gaat om dienstverlening en in dit geval ook als het gaat om de wijze waarop communicatietrajecten worden opgezet. Dus de visie gaat heel erg over maatwerk en omgevingsbewust. Dus wat we hebben gezien is dat eigenlijk per vraagstuk een afweging wordt gemaakt welk kanaal, hè, digitaal of juist in lokale krant, of er zijn natuurlijk ontzettend veel verschillende manieren om te communiceren met bewoners of met ondernemers. Dus dat per vraagstuk wordt gekeken welk kanaal past het beste, maar ook wat is eigenlijk de doelgroep. En dat leidt tot een flexibele manier en misschien ook wel een manier die waaruit volgt dat je een passende manier van communiceren kiest. Dus dat is de eerste conclusie. We hebben dat opgeschreven als flexibel en omgevingsbewust, waarbij de behoefte van inwoners centraal staat en andere belanghebbenden. Wat we ook hebben gezien, is dat communicatie wordt gezien als een verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Dus dat betekent dat medewerkers een afweging maken, hè, zoals ik net vertelde, welk kanaal, wie is de doelgroep, wat betekent dat, hoe gaan we dan communiceren. En natuurlijk is het ook zo dat medewerkers daarbij worden ondersteund door het team van communicatie. En het gaat dus erom dat medewerkers zelf de inschatting maken wat het beste is. Wat we ook hebben gezien is dat er in die zin eigenlijk weinig geprotocoleerd is. Nou, hoe meer je ruimte wil geven aan een eigen inschatting, hoe minder je de neiging ook hebt om dingen in protocollen vast te leggen. Want dan neig je weer meer naar, we doen het nou eenmaal op deze manier en nu heeft dat te volgen. En om medewerkers wel te ondersteunen in die afweging, is er factor C ingezet. Dus dat is een methode, zodat medewerkers ook goed de afweging kunnen maken. Wat past hier het beste bij dit vraagstuk als communicatiestrategie? Dat klinkt hartstikke goed en dat vinden we ook hartstikke goed. Wat we hier wel als risico bij zien, is dat dat wat we ook hebben gezien is dat kennis en kunde niet zo heel erg zijn gewaarborgd. En zeker als het gaat om gemeentebrede communicatie, dan doe je op een gegeven moment met elkaar ervaringen op. En eigenlijk zou je die ook willen vastleggen en willen delen. En dat hebben we in mindere mate gezien. Dan kom ik aan bij de derde conclusie. Dat communicatie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de aankomende gemeentelijke fusie met Gieselanden. Daar kom ik op terug als we het hebben over de aanbevelingen. Drie conclusies, drie aanbevelingen. De aanbeveling die wij aan de raad zouden willen doen, hè, want het is natuurlijk een rapport wat we aan u presenteren. Houd die omgevingsgerichte aanpak vast. We kunnen ons heel goed voorstellen dat dat werkt. En we zien dat dat echt iets is van uw gemeente, van Molenwaard, dat dat heel erg past binnen het dienstverleningsconcept. Houd daarnaast wel kennisverborging van kennis en inzicht over doelgroepen, over kernen en over inwoners. Er is inmiddels ook ontzettend veel mogelijk aan monitoring en in beeld brengen van effecten van communicatiekanalen. En zeker als het gaat om online communicatie is het heel goed om in beeld te brengen of de doelgroep die je aan de voorkant had bedacht, of dat ook de doelgroep is die je hebt bereikt. Dus er zijn allemaal programma's, Google Analytics, weet ik het wat allemaal, waarmee je bijvoorbeeld het gebruik van een Facebook-kanaal of van Twitter of zelfs bezoekers van een nieuwsbrief op een website in beeld kan krijgen. En het is zo dat ik me heel goed kan voorstellen dat niet altijd alle doelgroepen in beeld zijn. Juist als het gaat om maatwerk en een maatwerkafweging, wil je ook iedere keer weer bedenken, wat is nou eigenlijk onze doelgroep bij dit vraagstuk? En het vraagt nogal wat om een goed zicht te krijgen wat nou voorkeurskanalen zijn van die verschillende doelgroepen. Dus dat is iets om wel aandacht voor te blijven houden. Binnen die omgevingsgerichte aanpak. Want we onderschrijven het belang daarvan. De tweede aanbeveling die we doen is blijf de organisatie faciliteren om de kwaliteit van communicatie te behouden. In een visie waarin je medewerkers veel verantwoordelijkheid geeft, betekent het ook dat je blijvende aandacht hebt om medewerkers te faciliteren dat ze dat ook blijvend kunnen doen. Dus zorg ervoor dat je nieuwe medewerkers daarin meeneemt. Dat je luistert naar signalen die worden afgegeven door huidige medewerkers die moeten werken met factor C bijvoorbeeld. Wat we niet hebben gedaan is dat we aan alle medewerkers hebben gevraagd hoe vindt het om te werken met factor C. En toch hebben we in interviews gehoord dat er medewerkers zijn die aangeven, het kost wel veel tijd. Wat niet wil zeggen dat je zo'n methode overboord moet gooien, maar op het moment dat je veel aan medewerkers overlaat, is het wel belangrijk om te kijken, maar wat vraagt het dan in manier waarop we medewerkers kunnen ondersteunen als we dit een belangrijke werkwijze vinden. En dan kom ik bij de laatste aanbeveling. Benut de ervaringen van Molenwaard bij de herindeling. Dus dan verwijzen we naar de methodiek die is ingezet in 2013. En zet richting de fusie met Gieselanden in op het profiel van de nieuwe gemeente vanuit de historie, vanuit de kernen. Ik kan me voorstellen dat die iets wat mysterieus klinkt als u zo deze aanbeveling leest. Wat we er eigenlijk mee bedoelen te zeggen, twee dingen. Het is goed om een soort profiel te maken van de nieuwe gemeente die u met elkaar wilt zijn. En het is goed om te bedenken dat, ook al komt er een nieuwe gemeente, het bestaat uit de oude kernen. Dus om daar een soort van balans in te vinden, om en in één keer uit te kunnen stralen als nieuwe gemeente, waar staan we voor, wat zijn onze waarden en wat betekent dat voor de manier waarop we communiceren. En tegelijkertijd ook voldoende oog te blijven houden voor de mensen die al uw inwoners zijn, de informatie die u al heeft over de kernen en hun voorkeurskanalen en van daaruit communicatiestrategie. En met deze laatste aanbeveling wil ik ook mijn toelichting afronden.
Mevrouw van Elteren, hartelijk dank voor deze presentatie. Conclusies en aanbevelingen rondom om de communicatie in de gemeente Molenwaard. Ik geef een stuk graag in bespreking. Er is een voorstel bij u neergelegd om de conclusies en aanbevelingen aan het rekenkamerrapport over te nemen en het college op te dragen deze aanbevelingen te verwerken in het communicatiebeleid en te gebruiken bij het verdere fusieproces, voorkomende uit deze aanbevelingen.
Voorzitter,
ja.
Is het nu eerst nog de gelegenheid om vragen te stellen aan...
Ja, ik geef het nu graag in bespreking en daar heb je alle gelegenheid om vragen te stellen aan mevrouw van Elteren. Want zij is de directeur van de rekenkamer, dus... Ga uw gang. Je had het woord al genomen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja. Ja, ik dacht dat u al gelijk naar de conclusie in aanbeveling...
Nee.
Ik dacht dat we vanavond toch nog wel iets
even toe te spitsen op van waar het uiteindelijk om moet gaan.
Het onderzoek heeft een hoofdvraag en eigenlijk ben ik het antwoord op de hoofdvraag in het stuk niet tegengekomen. Het hoofdvraag van het onderzoek is in hoeverre sluiten aan. En dan lees ik in de conclusies en in de aanvulling wel allerlei verwachtingen en allerlei adviezen. Maar die vraag blijft bij mij nog wel kriebelen. In hoeverre sluit ik nu aan? Ik heb het echt 3 keer doorgelezen. Ik heb het antwoord niet gevonden. Dus het kan aan mij liggen, maar dat is wel een belangrijke vraag die ik heb. Wij kennen denk ik, dat is voor ons ook haast onmogelijk om de hele methodologie van mozaïek te doorgronden. U hebt het in principe al een keer toegelicht en vanavond weer. Ik krijg er niet echt nog een vinger achter wat nu precies. We moeten het echt maar vertrouwen dat die postcode check of die postcode manier van op die 6 posities zeg maar in te vullen. 2471 en dan 2 letters erachter en dan komt er waarschijnlijk een profiel uit. Het schijnt een hele grote dataset te zijn. Maar hoe dat nu precies werkt, daar zou ik nog iets meer toelichting op willen hebben. Uiteindelijk komt u op 14 respondenten in onze gemeente. In hoeverre dat dan weer representatief is voor die 39.000 inwoners. Dat is dan toch wel een vraag die bij mij nog leeft. Ik neem aan, voorzitter, dat we in tweede instantie ook op de reactie van het college reageren. Of zegt u, neem dat in 1 keer mee? Want er staan natuurlijk een aantal conclusies en aanbevelingen. Daar hebt u als college op gereageerd. Komen we nog met de portefeuillehouder hierover te spreken? Of zullen we maar gewoon in 1 keer u daarop aanspreken?
Het ligt zozeer in de bedoeling om nu richting portefeuillehouder te reageren. Want het is een rekenkameronderzoek.
Dat begrijp ik, maar u heeft als college zeg maar gereageerd op die...
Wij hebben wel gereageerd, ja. Als u daar vragen over hebt, dan kunt u...
Daar heb ik al een vraag
bij mij terecht,
of een opmerking bij. Want dit sluit wel aan op de discussie van de kerncontactfunctionaris die wij al verschillende keren in deze raad gevoerd hebben, waarbij het beleid van de gemeente is, eigenlijk zouden alle ambtenaren kerncontactfunctionaris moeten zijn en op die manier ook moeten communiceren met hun omgeving. En destijds hebben we ook al aangegeven als raad van dat is best wel een hele klus om alle ambtenaren op dat niveau te krijgen van waarop nu de gewaardeerde functie van kerncontactfunctionaris ook zeg maar daadwerkelijk het werk doet binnen de gemeente. En mijn vraag daarbij is, dit is ook een aanbeveling en u neemt die aanbeveling min of meer wel over. Ja, eigenlijk zouden alle ambtenaren dat moeten zijn. Ik denk dat je daar ooit eens een keer een wat concreter aanzet moet geven. Van ja, hier gaan wij zeg maar als college en als leidinggevende aan de ambtenaren. Daar hebben we een plan voor liggen dat eigenlijk alle ambtenaren meegenomen worden in trainingen en in opleiding om te kunnen communiceren of laten we dat toch weer aan een bepaalde afdeling over. Daar heb ik ook zeg maar nog voldoende zicht op, terwijl het wel een enorm belangrijk onderdeel is van het werken van de gemeente, hoe we communiceren met onze bevolking. En daarmee is ook vaak wel het succes van een project zeg maar afhankelijk van hoe er gecommuniceerd wordt. Want dat blijkt toch nog steeds altijd het lastigste onderdeel van vele werkzaamheden te zijn om goed te communiceren. En dan tot slot wordt er ook iets gezegd over de richting fusie met de gemeente Gieselanden. En daarin reageert het college ook van daar zijn we mee aan de slag samen als 2 communicatieafdelingen. Maar er wordt juist gevraagd, zeg maar, dat is natuurlijk belangrijk dat dat gebeurt, maar er wordt wel... gesteld in de aanbevelingen dat je eigenlijk een helder profiel zou moeten hebben van de nieuwe gemeente. En ik denk dat we daar hard mee aan het bouwen zijn. Maar ja, dan loopt de factor tijd je een beetje tegen. Want als je dat ook nog eens een keer eerst eens helder wil hebben met elkaar als gemeenteraden, colleges. En je gaat het profiel volgens communiceren, dan zijn we bijna bij de verkiezingen van 2018. Wat is het tijdpad daarin? Hè? Want dan zou je zeggen van nou, als je die aanbeveling serieus neemt, dan zouden we ergens moeten zeggen, nou dan is het profiel van de nieuwe gemeente helder. En dat gaan we op die manier communiceren met de burgers van beide gemeenten. Zodat ze ook straks een vloeiende overgang maken naar per 1 januari 2019. Dat waren mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel, meneer Regels. Partij van de fractie, heer de Kruik.
Niet zozeer vragen. De auditcommissie heeft zeer uitgebreid met mevrouw Van Elteren gesproken. Met name over een aantal zaken die u nu aankaart. En ik ben benieuwd of er een herhaling in zal zitten. Dus wij hebben niet zozeer vragen. Wij hebben wel een aantal zaken wat betreft mozaïek. En daar zijn we ook kritisch in geweest, denk ik, als auditcommissie. En ik denk dat het goed is om dat nog maar eens een keer te uiten in onze richting allemaal. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van Gemeentebelangen, de heer Wikker.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Van Elten, bedankt voor uw heldere uitleg over wat u allemaal gedaan heeft. Als ik tussen de regels doorlees, stelt u eigenlijk dat de wijze van communiceren, dat zoals de gemeente dat doet met hun samenleving, met hun inwoners, dat u dat wel aanspreekt. Want de derde aanbeveling is eigenlijk van zorg in de gemeente Gieseland dat u het vooral zo blijft doen als dat de gemeente Molenwaard dat eigenlijk nu doet. Is dan de conclusie die juist is. Verder zit er wel degelijk een reactie van het college bij. Daar gaan we nu niet op reageren, want ik zag ook achter die tafel een soort schrik-effect ontstaan van wie is er nou portefeuillehouder van communicatie? En misschien is dat toch als college wel eens goed om over na te denken. Ik denk iedereen, maar ik had niet het idee dat er nou mensen echt enthousiast werden om hier daar vragen over te beantwoorden. Maar misschien is dat wel.
Als je naar de aanbevelingen kijkt, is iedere lid van het college is ook voor communicatie.
Ja, dus, ja. Nou. Meneer Jonker ook. Maar misschien is het goed om dat een beetje te
meneer
trekken.
Jonker in het bijzonder, ja.
Meneer Jonker in het bijzonder, ja. In ieder geval van de communicatie, ja. Ja, tot zover even de vraag die bij u wil liggen. Of dat ik dat tussen de regels door juist begrepen heb. Dank u wel.
Dank u wel. De VVD-fractie, heer Moret.
Ja, voorzitter. Ik weet niet precies wat de opdracht was aan de rekenkamer. Waar wij als fractie, wat wij ons als fractie hebben afgevraagd, is... Ja, het is in onze ogen een beetje meer een bureaustudie geworden... En ja, we hebben niks gevonden van interviews met bewoners of inwoners of doel of bepaalde groepen van inwoners. En ik zou graag een antwoord willen hebben waarom dat niet gebeurd is. Wellicht was dat uw opdracht, dat kan. Of wellicht heeft u dat gedaan in overleg met de auditcommissie. Dat weten wij niet. Maar daar zouden we wel graag een antwoord op willen hebben. En dus voor ons is het een beetje een bureaustudie geworden. En bent u ook niet een beetje bang, want het bevestigt eigenlijk gewoon wat er voor de grote deel gebeurt. Dat is in ieder geval onze indruk.
De heer Bikker wil u graag even interrumperen.
Ik wil even vragen aan de VVD-fractie. Uw fractie heeft zitting in de Wallace-commissie. Er wordt een opdracht uitgezet waar ook... Een lid van de VVD in ieder geval bij aanwezig is. Ik kan me toch zo voorstellen dat u daar af en toe eens mee communiceert. En anders zet misschien wat aanbevelingen in dit rapport die u over kunt nemen. Maar dit staat net als dat uw fractie geen deelgenoot is geweest van deze opdracht. En ik ben die mening niet toegedaan.
De voorzitter van de auditcommissie, de heer De Kruik, wil ook iets zeggen.
Ja, het is niet te doen gebruikelijk dat er een opdracht gegeven wordt aan de directeur van de Rekenkamer. Die is louter onafhankelijk. Er wordt een uitgebreide verhandeling. Volgens artikel 81a van de gemeentewet moet er een rekenkamer zijn. En wij hebben keurig netjes met mevrouw Van Elteren een overleg gehad wat onderwerpen zouden kunnen zijn. En daar is zelf door de directeur Rekenkamer een keuze uit gemaakt. En daar is ze mee verder gegaan, omdat ze op dat moment dat een hele relevant onderwerp vond wat verder uitgewerkt moest worden en uitgediept moest worden. Dus zo loopt dat. Ja?
Dus meneer Moret, daarmee had u het antwoord op uw vraag.
Nou, nog niet helemaal. Kijk, om te beginnen wil ik even reageren op wat mijn collega Bekker zegt. Kijk, het is natuurlijk zo dus dat wij een vertegenwoordiger in de oorlogscommissie hebben, maar wij praten hier als raad gewoon. Daar hebben we al meer over gediscussieerd. En u moet dus niet verlangen ervan uitgaan dat dat zo is. Dat is een verkeerde aanname en dat is ook principieel onjuist. Dat wil ik nog even benadrukken. En ik stel alleen maar de vraag nu. En ik heb hem voorzichtig geformuleerd, want ik wil u niets verwijten. Maar wat wij in ieder geval gemist hebben in het rapport is gewoon, hoe komt het nu bij de bewoners en bij de inwoners aan, de wijze waarop wij communiceren. En u heeft daar misschien als antwoord op, nou, dat hebben wij zo overlegd met de auditcommissie, dat kan. Maar dat hebben wij in ieder geval gemist. En het tweede is dat wij in zijn algemeenheid de zaak wat bureauachtig vinden in de zin van, we zijn ook bang dat het snel in een bureaulade zal verdwijnen en dat we er weinig mee zullen doen. We vinden er, maar dat is misschien ook niet de bedoeling, dat moet u ook uitleggen, we hadden iets meer praktische opmerkingen willen horen van die in die kant op. Het is nu erg algemeen gebleven. Dus daar wil ik graag een vraag op hebben of dat uw opdracht was en of u dat in overleg met de auditcommissie heeft gedaan.
Daar gaat mevrouw...
Ik schijn het te moeten weten, maar ik weet het niet.
Daar gaat mevrouw Elter zo op in. Ja. Dank u wel, heer Moret. Eerst dan.
Dank u wel, voorzitter. Ook mevrouw Van Elter, bedankt voor de toelichting. Ik heb daar een wat specifieke vraag over. Als je kijkt naar aanbeveling nummer 3, dan is dat een redelijk... gespecificeerde boodschap die u binnenin die communicatie meegeeft. He, dus u doet daar eigenlijk een stuk inhoudelijke advies. Terwijl de aanbevelingen 1 en 2, nou ik moet eigenlijk zeggen conclusies 1 en 2, toch vooral gericht zijn op, nou jullie doen het eigenlijk best wel goed. He, dus je gebruikt de methodiek, sommigen vinden het misschien te uitgebreid, maar in ieder geval, er wordt serieus gekeken door elke medewerker naar de vorm en de inhoud en de frequentie van communicatie, ook richting doelgroepen. En toch heeft u aanleiding ergens gevonden om toch een specifieke boodschap mee te geven. En ik ben wel heel benieuwd naar welke aanleiding daartoe daaraan ten grondslag ligt.
Dank u wel, CDA-fractie. Mevrouw Korreva.
Dank u wel. Ja, dank u wel voor het onderzoek. Het vorige onderzoek dat ging over Molenwaard nabij en... dat bleek in onze genen te zitten. En dat werd door dat omvangrijke rapport mooi onderbouwd. Dat is natuurlijk heerlijk om dat eigenlijk te merken. Van nou, dat zit overal in. Ook al is het misschien wel slecht te ondervangen. Je hebt een gevoel van en dat gevoel blijkt te kloppen. Dat werd bevestigd. En dus nu, communicatie is eigenlijk ook zoiets. Ook zoiets waarvan je denkt, nou volgens mij doen we dat hier wel aardig. Met allerlei communicatiekanalen. En het zou mooi zijn als dat door onderzoek bevestigd wordt. En pragmatisch, flexibel, dat er per project gekeken wordt en per doelgroep. Dat willen we eigenlijk ook heel graag horen als raad, dat gebeurt. En dat staat er ook in. En de conclusie is ook dat de behoeften centraal staan en niet de zender. Nou, dat maakt alleen maar blij. Maar de vraag is hier eigenlijk ook al een paar keer gesteld. Is de ontvanger hier nou ook tevreden mee dan? Dat is dan eigenlijk wel een vraag die een beetje opkomt van... Oké, we doen het zo en blijkt dat ook aansluiten bij onze inwoners of de betrokkenen bij een bepaald project of bij een bepaald dorp. En een aanbeveling is ook die al zegt van blijf kijken naar de kernen, wat eerder ook al staat, kijk naar per project. En dat vinden we ook logisch. Maar daarom had ik eigenlijk ook wel iets meer mozaïekplaatjes verwacht van hoe die kernen nou in elkaar zitten. En of inderdaad die communicatie per kern misschien ook wel afgestemd was op hoe die 14 groepen verdeeld zijn in die kernen. Oftewel, hebben we dat al in beeld? Dan gaf je net in de toelichting al aan, dat moet in beeld gebracht worden. Maar ik dacht misschien kan Mozaïek en de interviews die jullie gedaan hebben, heb je daar misschien toch al wel een beetje een beeld bij? Of dat er echt rekening gehouden wordt met hoe een kern of een doelgroep bij een bepaald project in elkaar zit. En ik denk dat die mozaïekplaatjes heel erg interessant zijn. En dan zou het misschien ook wel leuk zijn als ze wat groter afgebeeld zijn, zodat we ze kunnen lezen. Dus twee dingen. Is de ontvanger ook tevreden? En moet het niet iets specifieker per kern? En misschien kunnen die plaatjes wel toegevoegd worden, want ik krijg het idee dat die informatie er allemaal wel is. Tot zover.
Ja, dank u wel. Mevrouw Van Elteren.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat het goed is als ik eerst nog een korte toelichting geef op mozaïek. Laat ik met die vraag beginnen. En in ieder geval uitleggen wat het niet is. Wat ik noemde in dat mozaïek en het bedrijf wat dat heeft ontwikkeld, dus dat zijn wij niet zelf, dat ze zijn gekomen tot 14 typen. Dat zijn geen 14 respondenten, dus dat is echt iets heel anders. Dus die 14 typen, dat zijn typen waarin heel Nederland in te delen is. En als ik het... Ik ga het gewoon nog een keer proberen om het toe te lichten. Mocht het niet helder zijn, geef het gerust aan, want dan ga ik het gewoon op een andere manier proberen. De kracht van mozaïek is dat je aan de hand van die 14 verschillende types, iedere gemeente daarvan de samenstelling, een plaatje van kan maken. Die 14 typen hebben allemaal een beetje fancy namen, samen starten, dat soort dingen, waarin dus eigenlijk ook een korte beschrijving is gegeven van die type huishoudens. Dus dat zijn bijvoorbeeld groepen van mensen die juist in de leeftijd zitten van 18 tot en met 30, die net gestart zijn, die nog geen kinderen hebben, die vooral heel erg geïnteresseerd zijn om qua gemeentelijke dienstverlening makkelijk geholpen te worden op eigen tijden, het liefst niet naar de balie gaan van een gemeente, digitaal hartstikke vaardig zijn en op die manier ook graag geholpen willen worden. Nou, op zo'n manier is er op basis van heel veel verschillende data, zijn er die 14 type huishoudens onderscheiden. Omdat er ook informatie is op huishoudensniveau, waarvan ik zei inderdaad die 6 kenmerken, kan je ieder huishouden daarin dus indelen en een plaatje maken. Ik kan me nog herinneren dat op het moment dat wij de samenstelling van de hele gemeente presenteerden binnen de auditcommissie, dat daar natuurlijk op zich ook niet hele nieuwe dingen uitkomen. In de zin, u heeft zelf ook een beeld van de samenstelling van uw gemeente. Waarom is het dan toch interessant? De informatie die we uit die mozaïek samenstelling hebben gehaald, die hebben we gecombineerd met een groot onderzoek wat is uitgevoerd naar betrokkenheid en naar communicatie. Daardoor zijn we in staat geweest om in beeld te brengen wat voorkeurskanalen zijn, dus de manier waarop inwoners van de gemeente Molenwaard benaderd willen worden door de gemeente. En dat is hartstikke representatief. We hebben geprobeerd we hebben dat in dit geval juist gedaan in plaats van het bevragen van bewoners. Daar hebben we ook ontzettend veel ervaring mee. En tegelijkertijd zien we ook dat in bevragingen heel veel bias kan zitten. Dus dat betekent dat het altijd maar de vraag is of het representatief is. Dat het vaak heel lastig is om ervoor te zorgen dat je ook echt een brede samenstelling hebt van mensen die je bevraagt. Dus in dit geval dachten we, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die informatie, dat we daar wel iets mee kunnen en het is relevante informatie. En in dit geval, omdat we weten dat het een beproefde methodiek is en weten dat het representatief is, hebben we hier gewoon, het is gewoon de onderzoekskeuze geweest, die wij zelf inderdaad als rekenkamer hebben gemaakt. De vraag is gesteld, wat is nou eigenlijk het antwoord op de hoofdvraag? Wat we hebben gezien, twee dingen. En dan kom ik toch weer even terug op de werkwijze van de gemeente. Namelijk dat de gemeente flexibel is, omgevingsbewust en eigenlijk kiest voor maatwerk. Dus dat betekent dat de gemeente zelf iedere keer weer opnieuw voor ieder project of iedere maatregel of wat dan ook een communicatiestrategie kiest. Wat we ook hebben gezien is dat, dus dat betekent dat de gemeente niet per definitie werkt met voorkeurskanalen. Dus dat het in principe niet zo is dat de richtlijn bestaat voor gemeentebrede informatie kiezen we in eerste instantie dit kanaal. Die richtlijn is er niet, dus het is iedere keer maatwerk. Wat we hebben gezien in de mozaïekanalyse is dat er wel degelijk een voorkeur is bij inwoners. Namelijk informatie via de lokale krant. Dus daarvan zeggen wij, prima dat het maatwerk is, maar kijk ook of je met de gegevens die wij hebben gekregen uit de mozaïekanalyse en die bevraging op betrokkenheid en op communicatie, of je niet ook zou moeten kijken naar, zeker bij gemeentebrede communicatie, voorkeurskanalen. De lokale krant, hè, want dat is een van de dingen die uit die mozaïekanalyse duidelijk naar voren is gekomen. Dat zijn grote verschillen met hoe het gemiddeld in Nederland anders wordt beleefd door andere inwoners. Dat is geen vraag in percentage of in klein, groot, het sluit zoveel aan of zoveel aan. Dat is ook niet te doen. Want wat we dan hadden moeten doen is dat we van de afgelopen 5 jaar van alle verschillende communicatieuitingen in beeld hadden moeten brengen welk kanaal is gebruikt. En alle doelgroepen daarvan hadden moeten bevragen. Dan hadden we een specifiek antwoord kunnen geven. Hoe wordt een specifieke communicatieuiting ervaren door de doelgroep aan wie het gericht is? Dus dat is meteen ook een antwoord op de vraag waarom we bewoners niet hebben bevraagd daarop. Dat was een te kostbaar onderzoek geweest. En absoluut wel interessant om op die manier te kijken. Maar we hebben dus en gekeken gewoon voor een andere methodiek waarvan we weten dat die werkt. En nuttige informatie oplevert. En omdat het anders gewoon te arbeidsintensief was. Dus daar zit gewoon de onderzoekskeuze van de rekenkamers daaraan vooraf gegaan. Dan de vraag. Mogen we tussen de regels doorlezen dat de conclusie is om dit vooral voor te zetten en eigenlijk ook Griezelanden te verleiden, dat zijn dan mijn woorden, om vooral op deze manier te blijven werken? Ik weet niet hoe het in Griezelanden gaat. Dat onderzoek hebben we niet uitgevoerd, dus ik kan alleen niet zeggen over hoe het in uw gemeente verloopt. En u mag inderdaad de conclusie trekken dat we zeggen, hartstikke goed. En tegelijkertijd zeggen we ook iets over het proces en iets over de inhoud. Dus over het proces zeggen we, laat het omgevingsgericht en het maatwerk niet los, maar zorg er wel voor dat je de informatie die er is, bijvoorbeeld over voorkeurskanalen of informatie die je als gemeente zelf opdoet over, klopt er nou de inzet van dit kanaal met de inwoners die we daarbij wilden bereiken? Ga die informatie verzamelen, want de wereld verandert ontzettend snel en voor iedere gemeente is dit gewoon een ontzettende uitdaging. En er zijn ook gewoon groepen, vaak, ik weet niet hoe dat exact binnen uw gemeente is, maar dat zie ik bij andere gemeenten, waarbij het niet een beeld is wat nou eigenlijk het voorkeurskanaal is. Hoe ga je om met mensen die laaggeletterd zijn, bijvoorbeeld? Wat betekent dat voor de website? En hoe ga je om met mensen die de doelgroep zijn van het sociaal domein? Dus dat vraagt gewoon om daar blijvend in te investeren. En om medewerkers te blijven ondersteunen in, nou, zodat ze de verantwoordelijkheid ook kunnen dragen om zelf besluiten te nemen. Dat zijn twee opmerkingen over het proces waarvan we zeggen, ja, het is goed en om het voor te zetten, let hierop. En we hebben een opmerking gemaakt over de inhoud. Namelijk om te kijken of je dat voorkeurskanaal van de lokale krant, of je dat niet zeg maar als een soort van richtlijn mee zou kunnen nemen als het gaat over gemeentebrede communicatie. Dus om in ieder geval dat steeds in het achterhoofd te blijven houden, dat dat in ieder geval geldt voor de gemeente Molenwaard. Dat dat toch wel een fijne manier is om te lezen over nieuws vanuit de gemeente.
Mag ik u interrumperen?
Ja, natuurlijk.
Dit is nu, geeft u mondeling even echt een concrete advies.
Mm-hmm.
We kunnen man en paard doen, maar het contact als huis- en huisblad binnen onze gemeente, zeg maar, gebruikerscommunicatiemiddel. Ik lees dat niet zo in de aanbevelingen. Maar misschien heb ik dat niet goed gelezen, maar nu geeft u zeg maar in de beantwoording wel een hele concrete duiding aan het college. Van jongens, natuurlijk Twitter, Facebook, allemaal prima. Maar eigenlijk, en dat is mijn inschatting, is 80% van de bevolking leest dat blaadje. En blijft daar door middel van communiceren en het ene of het andere niet uit te sluiten, dat heb je ook duidelijk gezegd. Maar blijf die primaire, dat primaire communicatiemiddel gebruiken als gemeente, want dat wordt in ieder geval gelezen. Dat is eigenlijk wat u zegt.
Ja, en ik ga u helpen om aan te wijzen waar u dat in de brief kan lezen. En dat is niet om flauw te zijn, maar gewoon zodat u het nog eens rustig na kunt lezen. Op pagina 2 hebben we bij de hoofdboodschap geschreven, dus dat is eigenlijk de laatste alinea boven de conclusies. Tegelijkertijd zijn er op basis van de mozaïekanalyse wel voorkeurskanalen van inwoners aan te wijzen. En we constateren dat de gemeente geen structurele plek geeft aan deze voorkeurskanalen in de vorm van passende richtlijnen. Als we hem heel concreet maken, dan moeten we naar het plaatje in de bijlagen. En dan moet ik even bladeren, want ik weet zelf niet uit
Ik heb die zin ook onderstreept op pagina 2.
Ja.
Maar daar staat bij mij de vraag bij, waarom niet? Dus wat u zegt, ja, dat staat inderdaad in de inleidende tekst. Maar niet bij de concrete aanbevelingen 1, 2 en 3. Dat bedoelde ik met,
ja,
is niet okay, de concrete
nou,
aanbeveling.
Dan
dus je zou het uit een stuk kunnen oppikken. Hè? Inderdaad, de burgemeester zegt, het staat er ook. Maar het is niet echt een aanbeveling. Als je nou het stuk uit hebt, je bent klaar en je leest de aanbeveling nog eens even op een rijtje, dan staat het daar dus niet tussen. En ik denk dat het een van de belangrijkste conclusies van uw onderzoek is.
U heeft er gelijk in dat het inderdaad niet zo concreet in de aanbeveling staat. En ik wil daar eigenlijk ook voorzichtig mee zijn. In de zin, ja, dat klinkt misschien nu een beetje dubbelzinnig, maar ik ga toch mijn antwoord verder toelichten. Op pagina 15, waarin we inderdaad in misschien iets te kleine afbeeldingen en lettertjes hebben weergegeven wat de uitkomsten zijn van de mozaïekanalyse, ziet u aan in de rechterkolom bij nummertje 2 hoe de huishoudens in Molenwaard scoren op de verschillende kanalen. En daarbij ziet u dat er echt een groot verschil zit als het gaat om lokale kranten. Met de score in Molenwaard en met de score in gemiddeld Nederland. Ik zou het zonde vinden als wij hier als rekenkamer zo heel erg gedetailleerd pleiten voor gemeenten, gebruik altijd het kanaal de lokale krant. Dus in die zin is er ook een afweging aan vooraf gegaan om niet zo concreet een aanbeveling op te nemen. Juist ook omdat we vinden dat de gemeente daar zelf een afweging in moet maken.
74% is wel een gigantische score.
Nou, het is in ieder geval meer. Het is sowieso een grote score. Ook als je het vergelijkt met de andere kanalen. Het druist ook een beetje in tegen het idee wat we met z'n allen hebben. Hoe digitaler, hoe beter. En dat die score hoger is, dat ziet u ook voor Nederland, zeg maar. He, dus dat is niet alleen voor de gemeente Molenwaard, maar ook voor Nederland. Dus het is per definitie gewoon razend interessant. Om dat in ieder geval in het achterhoofd te houden. Ik ga als het goed is door naar de beantwoording van de overige vragen. Nou, volgens mij is al voldoende uitgelegd dat de rekenkamer geen opdracht krijgt van de raad, maar dat de rekenkamer zelf een besluit neemt in het onderzoeksonderwerp en de methodiek. Dat we daarbij wel ons oor te luister leggen en dat de auditcommissie daarvoor ons het gremium is om overleg mee te plegen. Dus het is onze keuze geweest om de mozaïekanalyse te gebruiken. En ik begon net al mijn verhaal met waarom we die keuze hebben gemaakt. Dus dan gaat het om dat we weten dat het een beproefde methodiek is. Dat we weten dat we daarmee representatieve antwoorden krijgen of gegevens krijgen. Dat we ook de afweging hebben gemaakt als we echt een beeld zouden willen krijgen wat bewoners vinden van communicatieuitingen. Dat we daarvan uit ervaring ook weten dat het lastig is om dat representatief te krijgen, dat er vaak veel bias zit in bevraging van bewoners. En dat je dan eigenlijk idealiter op heel veel verschillende soorten bevraging of soorten communicatieuitingen dat aan inwoners wilt vragen. Dus dat is voor ons een afweging geweest om eens te kijken wat gebeurt er als we deze methodiek gebruiken.
Nee, ik heb dat nu wel begrepen. Maar aan de andere kant, kijk, waar het vooral om gaat is natuurlijk dat je mensen bereikt die eigenlijk moeilijk bereikbaar zijn. En dan hebben we, ja, je zou specifiek de sociaal zwakkeren bijvoorbeeld kunnen noemen. En wat ik toch nog jammer vind is dat u op geen enkele wijze zo'n groep is, al is het maar een steekproef, heeft bevraagd. Want ja, kennelijk is het uit het landelijke mozaïekbeeld zo. Dus dat dus die sociaal zwakkeren ook op deze wijze op een goede manier bereikt worden zoals wij het nu doen. Maar ja, het blijft voor mij even wat vaag.
Oké.
Okay. Helder.
Mevrouw Verelten, gaat u verder.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat het fijn geweest zou zijn als we dat zouden hebben gedaan. En we hebben er niet voor gekozen om specifieke doelgroepen aan te wijzen en daarvan zelf in beeld te brengen wat een prettige manier is van communiceren. Of het in de Barola verdwijnt, dat is aan u, zou ik graag haast willen zeggen. Dus ik snap de opmerking over dat het lijkt dat het bureauwerk is. Ik wil nog een keer onderstrepen dat ook uit de mozaïekanalyse wat ons betreft interessante data komt. En het is aan u om ervoor te zorgen dat het niet in de Barola verdwijnt. Dan kom ik op de vraag over aanbeveling 3, waarom we daarin zo'n specifieke boodschap hebben gegeven, terwijl de eerste twee aanbevelingen en de eerste twee conclusies meer op procesniveau zijn. En eigenlijk wat, als ik het goed begrijp, wat hebben we gevonden, wat is de aanleiding geweest om zo'n specifiek inhoudelijke boodschap mee te geven in aanbeveling 3? Is dat, begrijp ik uw vraag goed?
Nou, u triggert mij omdat u het woord proces gebruikt. Wat mijn boodschap was, en dit is misschien ook wel gericht richting collega Egas, juist omdat u zegt, het zit goed, hè, het is allemaal maatwerk, zowel de inhoud van de boodschap als de gekozen middelen. Oftewel, laat het alsjeblieft aan die ambtelijke organisatie over, maar heb wel oog voor de ontwikkeling en de kennisborging ervan en de deling. Mm-hmm. Toch vindt u het nodig om een specifiek onderwerp eruit te lichten.
Ja.
In plaats van op hetzelfde niveau te blijven van goed bezig, blijf het vooral zo doen. Dus juist niet aangeven van nou gebruik vooral het contact, want dat wordt goed gelezen. Nee, dat is een duiding van iets waarvan je juist een verkeerde conclusie kunt trekken, omdat sommige dingen helemaal niet bestemd zijn voor het contact. Of effectief.
Ja, helder. We hebben gemeend om deze aanbeveling op te nemen omdat we ook iets aan u mee wilden geven richting de fusie. In de mozaïekanalyse en de bevraging en de samenkomst van die twee hebben we gezien dat bewoners en in Molenwaard zich behoorlijk betrokken voelen. En dat op het moment dat ze betrokken worden of dat er met hen wordt gecommuniceerd, dat ze dat het liefst op een laag niveau willen. Dus individueel is wel heel laag, maar dat zou natuurlijk kunnen, hè, als je nieuwsbrieven gewoon in de brievenbus stopt. Maar in ieder geval op laag niveau, dus individueel of op kernniveau. Dus de mozaïekanalyse is voor ons aanleiding geweest om aanbeveling 3 zo specifiek te maken. En eigenlijk sluit dat aan bij mijn antwoord wat ik net gaf over wat uit de analyse is gekomen, is dat de lokale krant in ieder geval een belangrijk medium is. Nou, zo is ook uit de mozaïekanalyse gekomen dat mensen zoveel mogelijk op kernniveau betrokken willen raken.
Voorzitter, dan toch nog een verduidelijking. Want u zegt juist, vertrouw uw uitvoeringsorganen die dat doen. Behalve op dit punt, want daar hebben we toch nog wel specifiek een aandachtspunt voor. Want het zou wel eens fout kunnen gaan. Zo komt het bij mij binnen, laat ik het maar even zo zeggen dan.
Mevrouw van Elten, ga je wel.
Dat het wel eens fout zou kunnen gaan, dat zouden absoluut niet mijn woorden zijn. Dus wat we hebben gezegd is de visie van communicatie, de communicatiestrategie willen toepassen als maatwerk en niet alleen op zenden, maar afstemmen op de inwoner, op de ondernemer, op het vraagstuk, op de beleidsmaatregel. Zeg maar dat, daarvan zeggen we prima. En tegelijkertijd zeggen we, uit de mozaïekanalyse is ook te zien dat er wel degelijk bepaalde voorkeuren zijn. Dus houd de manier van werken, maar blijf ook voldoende aandacht houden voor de voorkeuren die wel degelijk ook aan te wijzen zijn. Dus dat is de combinatie van de boodschap. In mijn beleving heb ik nu alle vragen beantwoord. Ik kan in ieder geval nog wel één toezegging doen. Want in de auditcommissie hebben we destijds heel uitgebreid alle informatie gedeeld die we hadden, inderdaad over analyse van de verschillende kernen. Dus als u dat allemaal graag zou willen ontvangen, dan kunnen we dat zeker toesturen.
Ik zie dat daar behoefte aan is. Dus bij deze toezegging gedaan. Dank u wel voor het beantwoorden van de vragen. Het ligt niet zo in de reden dat van de kant van het college gereageerd wordt. U hebt het gehoord dat de Rekenkamer handelt zelfstandig en rapporteert aan de Raad. En het is aan de Raad om vervolgens dan vanuit dat onderzoek al heeft plaatsgevonden opdracht te geven aan het college. Maar één opmerking die gemaakt, die triggert mij toch. Dus ik heb behoefte om toch even te reageren. Met name op dat laatste punt. Omdat we daar nog midden in een proces zitten. Als het gaat om de profiel van de nieuwe gemeente. De wijze waarop wij in de nieuwe gemeente gaan communiceren, wordt voor een groot deel bepaald door het gewenste profiel. En dat profiel, daar zijn we in deze fase van het proces van herindeling nog onvoldoende aan toe gekomen. En dat zou de wens, en ik weet zeker dat ik namens het college spreek, zou de wens van het college wel zijn om daar de komende maanden toch meer aandacht aan te gaan schenken. En ik weet ook dat in het eerstkomend fusieberaad van Gieseland en Mollewa dit onderwerp ook even op de agenda komt. Want de beide colleges hebben vorige week namelijk gesproken over de gewenste bestuurstijl. Eigenlijk moet je zeggen het DNA van de nieuwe gemeente Molenlanden. Daar hebben ze ook maximaal een drietal begrippen aan gekoppeld. En die begrippen, het DNA van Molenlanden, is ook goed dat dat in beide raden aan de orde komt. Omdat als het DNA van Molenlanden wordt bepaald, dan kan aan de hand daarvan ook een verdere uitwerking gaan plaatsvinden hoe we de communicatie gaan organiseren, hoe die nieuwe gemeente gaat communiceren. En ik denk dat dat ook een beetje de quintessentie is van de opmerking die gemaakt is van zorg ervoor dat je een profiel hebt. Maar zonder profiel gaat het ook alle kanten op. En dan kun je de ervaringen die we hebben opgedaan in Molenwaard, en waar dit rapport een uiting van is vanuit de conclusies, die kun je dan meenemen in de uitwerking van het communicatieprofiel. Zo zie ik het proces de komende maanden voor me. Ik heb daar vorige week met de griffier ook over gesproken. En ik weet zeker dat daar ook een eerste aanzet voor komt om bij de raden deze discussie te voeren over het DNA. Dat nog even vanuit het college. En ik weet zeker dat ik namens het hele college spreek. Ja. Nee, u trok dat in twijfel, dus laat ik het nog maar voor de tweede keer herhalen. Dus, ik zie de duim al. Dus, ja, tweede ronde, heer Egas.
Dank u wel, voorzitter, voor dit antwoord. Dat geeft inderdaad ons wat meer inzicht. En ik denk dat het, ja, meneer Stam zei van ja, dat kon wel eens fout gaan. Nou, ik denk wel dat er in de bevolking wel zorg is, hoe zal het gaan, 20 kernen straks in een nieuwe gemeente. Dus ik denk dat mensen wel behoefte hebben aan een stukje, hou vast van wat gaat dat betekenen voor ons straks, die nieuwe gemeente. En inderdaad, hebt u terecht opgemerkt, voorzitter, dat daar moet er wel een profiel liggen, daar moet er wel een wenkend perspectief zijn, een toekomstbeeld van, nou, dit zal de stijl zijn van hoe die gemeente bestuurd gaat worden, en dan gaan we op die manier aanpakken, en dat zal de inzet zijn van college en gemeenteraad. Het is goed dat we die discussie gaan voeren, en daar inderdaad niet dat alsmaar voor ons uit te schuiven, maar dat inderdaad toch wel een voorjaar met elkaar vast te stellen. En ik denk dat dan dit advies van de Rekenkamer er goed bij kan helpen. En dan ook meteen na te denken over de communicatie daar richting onze bevolking. Om die ook gelijk in dat proces mee te nemen. Zodat we ook richting 1 januari ook al onze inwoners meenemen. Ook van de gemeente Gieseland naar de fusie. Ik heb nog één vraag openstaan. En daar heb ik nog niet een heel helder beeld bij. We hebben er nu al een paar keer over, zo heen en weer gesproken over. Het advies van communiceer op de meest aangewezen manier. En toen heeft u gezegd, mevrouw van Elter, ja, dat advies wil ik niet al te pregnant neerleggen. Zou je ook niet zo kunnen zeggen, het een hoeft het ander gewoon niet uit te sluiten. En ik denk dat wij wel voor een groot deel van de bevolking vrij conservatief is. Hè? Nog niet zo enorm op internet en alles bezig is. Dat is denk ik wel groeiende. Maar een groot deel van de bevolking is wat terughoudend als het gaat over het gebruik van sociale media en de moderne media. Ik denk dat dat een proces is dat zal ongetwijfeld voortgaan. Maar dat denk ik wel aan het college en aan de gemeente is om daar rekening mee te houden van ja. En dat zult u ongetwijfeld in die mozaïek gezien hebben. Dat heeft ook met de samenstelling van zo'n gemeenteraad te maken. Je hebt best een deel van de bevolking die of helemaal geen gebruik maakt van sociale media. Ik denk dat het de NN-benadering volgens mij de goede benadering is. Het een hoeft het ander volgens mij niet uit te sluiten. Maar sluit in ieder geval de traditionele manier van communiceren absoluut niet uit. En laat dat toch een soort voorkeursbehandeling blijven houden. Dat was het, voorzitter.
Dank u wel. Ja, u vraagt het aan mevrouw van Elteren, maar ik zou zeggen, zo is het. De Kruik.
Ja, niet zoveel. Er is al veel over tafel gegaan. Maar het is goed om te lezen dat Molenwaard in haar communicatiebeleid de projecten en de doelgroepen pragmatisch en flexibel benadert. Dat vinden wij mooi. De Rekenkamer concludeert dat de gemeente Molenwaard een ambitieuze gemeente is op het gebied van communicatie. Het beleid richt zich, zoals net ook al een aantal keren over tafel gegaan is, op de behoeften van de inwoners. Wij delen de beleidslijnen, dat is net ook weer eens een keer bevestigd, dat vanuit het college gezegd wordt dat communicatie in de gemeente Molenwaard een verantwoordelijkheid is voor alle medewerkers en alle mensen die met de gemeente te maken hebben. De toegevoegde waarde van de drie aanbevelingen. Als we dat afzetten tegen het vorige rapport, wat wij heel waardevol vonden. Het vorige rapport is zeer bruikbaar geweest. Dit is ook wel bruikbaar, maar dit is minder groot dan voor het vorige rapport. Maar wij kunnen meegaan met uw voorstel om de aanbevelingen te verwerken in het communicatiebeleid.
Dank u wel. Heer Dikke.
Dank u wel, voorzitter. Toch fijn om gaande het onderwerp tot de conclusie komen dan wel een woordvoerder hebben met communicatie. Voorzitter, dank u wel daarvoor.
Dat is toch geen verrassing voor u?
Nee, maar nee. Ik zat even te kijken waar die vandaan zou komen, maar u pakte die rol op. Verder vraagt u, dit ligt een gevraagd besluit voor ons, de conclusie en de aanbevelingen meenemen en het college een op te dragen. Dat staan we altijd wel aan. Wij willen u niet langer in spanning houden en wij willen bij deze mededelen dat wij ons kunnen vinden in het voorstel wat hier voor ons ligt.
Yes.
Dank u wel.
Heer Moret.
Ja, voorzitter. In zijn algemeenheid bevestigt dit rapport het beeld dat we eigenlijk met z'n allen al hadden en hebben van het hele communicatiegebeuren. En het zegt eigenlijk, u doet het goed. En dat is geruststellend. Ik blijf toch een beetje zitten met het feit dat ik het jammer vind dat er toch niet hier en daar een steekproef is gehouden. Of dat er eens een onderzoekje heeft plaatsgevonden naar klachtenlijstjes of zo die er op dit gebied zijn. Want dat zou dat beeld nog kunnen versterken. En dat mis ik toch nog steeds. Ja, en voor de rest kunnen wij ons vinden in de aanbevelingen. Die zijn ook niet erg revolutionair, moet ik zeggen.
Dank u wel. Is dan.
Dank u, voorzitter. De reden waarom ik glimlach zult u zo meteen kunnen concluderen.
Ik kan dat bijna inschatten, maar ga je gang. Ja.
Voor ons ligt het rapport van de Rekenkamer naar aanleiding van het onderzoek naar het communicatiebeleid Molenwaard. Centraal daarin staat de conclusie dat de communicatie flexibel en omgevingsbewust wordt ingezet. De aanbevelingen richten zich dan ook met name op het scherp houden van de organisatie ten aanzien van communicatie, bewustheid van verschillende doelgroepen en het benutten van de ervaring van Molenwaard in de nieuwe gemeente. Namelijk door met de aanbevelingen aan de slag te gaan, wordt het communicatiebeleid van de gemeente Molenwaard versterkt en kan ook de basis gelegd worden voor goed communicatiebeleid in de nieuwe gemeente Molenlanden. Tot zover delen van de tekst uit het raadsvoorstel. Voorzitter, de Rekenkamer stelt dat Molenwaard pragmatisch omgaat met de communicatie en flexibel omgaat met de doelgroepen en dat de behoefte van haar inwoners goed wordt ingevuld, namelijk kerngericht. Ook concludeert de Rekenkamer dat de medewerkers zelf een inschatting maken hoe naar de doelgroepen te communiceren, daarbij ondersteund door de adviseurs. De aanbeveling om de ingezette koers, dus flexibel en omgevingsgericht en met behulp van factor C, te blijven continueren is dan ook niet erg verrassend. Ten slotte beveelt de Rekenkamer aan om deze middelen en werkwijze ook in te zetten bij de komende fusie met Gieselanden. Ook deze aanbeveling valt wat onze fractie betreft in de categorie open deuren, wat overigens op zichzelf ook een communicatiemiddel is, maar dat terzijde. Het zal u niet verbazen dat wij op zichzelf het raadsvoorstel van harte ondersteunen, maar daarbij tegelijkertijd willen opmerken dat het helaas, of misschien wel gelukkig, geen nieuwe inzichten heeft opgeleverd die de strategische pijler in onze dienstverlening verstevigen. Een voorbeeld van een aanbeveling die dit fundament wel verstevigt, treft u aan in de gisteren door onze fractie gestelde vervolgvragen op de hulpwijzer versus het cliëntenportaal. Hoewel buiten het onderwerp van dit agendapunt kunt u zich voorstellen dat wij dan ook de reactie van het college op die vervolgvragen met belangstelling tegemoet zien. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Cordova.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoor collega's zeggen dat het niet zo revolutionair is wat er aanbevolen wordt, maar het is denk ik wel redelijk revolutionair om zonder protocollen en richtlijnen de communicatie door alle ambtenaren uit te laten voeren. En als er dan vervolgens aanbevolen wordt om daarmee door te gaan, dan vind ik dat eigenlijk toch wel een redelijk revolutionair proces wat er dan gaande is. Ik ben er heel blij mee dat datgene wat we hier doen, zonder protocollen en richtlijnen, maar wel met een vorm van borging, dat goed blijkt te gaan. Natuurlijk moet er aandacht voor blijven. We hebben nog wel een aantal zaken waar we liever wat protocollen en richtlijnen overboord willen gooien. Dus dat klinkt hoopvol. Ik vind het ook leuk om te horen dat we nog wat informatie kunnen krijgen waar dat in uitgesplitst is. Uiteraard zijn we het eens met de aanbevelingen en ik denk dat daar ook de afdeling communicatie niet van zal schrikken. Eerder denk ik ondersteund is van nou zo zijn we bezig en zo gaan we gewoon door. En een laatste dingetje, een profiel van onze gemeente. En dan denk ik dat cirkeltje met die groepen in de samenleving, dat heeft iets met dat profiel te maken. En een van onze fractieleden, de oudste, die is het scherpst denk ik, die zei er zijn er eigenlijk maar 12 in plaats van 14 in Molenwaard. En dan vroeg ik me eigenlijk af welke twee groepen zijn dan niet vertegenwoordigd in onze gemeente. En komt dat vaker voor of is dat in Nederland ook heel uniek?
Nou, dat laatste is wel een interessante vraag. Mevrouw van Elteren? Ja.
Grijs en eenvoudig.
Volgens mij zijn ze er allemaal, maar... Wilt u nog kort reageren en daarna gaan we tot besluitvorming over. En dus voldoende... Ja. Met name dat laatste, voor het overige is het allemaal aan de orde geweest.
Hoe dat zit in vergelijking met andere gemeenten, geen idee. Ga ik opzoeken, dus ik stel voor dat ik daarop terugkom in het verzenden...
Ja,
van de samenstelling van alle kernen, want daar heb ik gewoon het antwoord niet paraat op. Okay. Helder, dat is genoteerd.
Goed. Mag ik dan vaststellen dat de Raad, gezien dit rapport van de Rekenkamer, de conclusies en aanbevelingen overneemt en het college de opdracht geeft om hier verder mee aan de slag te gaan zoals in de aanbevelingen staat verwoord. Dat is unaniem het geval, dan is al dus besloten. Mevrouw van Elteren, u gaf het al aan, het is voor de laatste keer, in ieder geval in de setting van Molenwaard, laten we het zo vaststellen, hè, dat u het rekenkameronderzoek uitvoert. Er is behoefte vanuit de ordecommissie, hè, daar hebt u toch heel lang mee opgetrokken. De voorzitter wil u graag nog het een en ander zeggen. Ga je gang.
Geachte mevrouw van Elteren, Maaike. In 2016 heeft de voormalige griffier van Molenwaard heeft eigenlijk de rekenkamer opgezet en samen met de auditcommissie aan deze raad voorgesteld om hem in te richten met een directeur. In de wervingscommissie hebben we toen Evert Wolters geworven en na een flitsende start was het even stil en heeft u het overgenomen. Toen dachten we, hoe kan het? Hoe kan zij nou zo snel inhaken? Nou, we kregen een geweldig rapport. En we hebben inderdaad heel veel aanbevelingen al uitgevoerd. En daar wordt ook nog steeds verder aan gewerkt. Dus daar hebben we echt ons voordeel mee gehad. En dit rapport van communicatie hoorde ik net op het laatst ook zeggen. Het is toch prachtig dat we als gemeente Molenwaard een compliment krijgen dat we goed bezig zijn. En dat we, en dat vond ik eigenlijk wel een goede vondst, zonder protocollen en zonder regels daar goed mee bezig zijn. En dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. En dat u dan tot zulke soort aanbevelingen komt die bruikbaar zijn voor ons. Hartelijk dank daarvoor. Het is voorlopig zeg ik erbij, de laatste keer. Want we hebben met elkaar afgesproken dat we dit jaar gebruiken om voor volgend jaar eens te kijken hoe dat we met de rekenkamer verder gaan. Dus hoe dat we met de nieuwe gemeente, met Gieselanden tot de nieuwe gemeente Molenlanden dit gaan inrichten. We hopen dat in 2019 dat er een klap opgegeven kan worden in de nieuwe gemeenteraad. Want er gaan natuurlijk nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Er komt een heel nieuwe gemeenteraad. En wie weet, misschien zien we u nog eens een keer. En hartelijk dank voor uw mooie adviezen en aanbevelingen. De onafhankelijke complimenten, want die heb ik ook gelezen als je goed leest door de stukken heen. En als kleine blijk voor waardering en aandenken aan Molenwaard. Zo.
Ja. Ze komen uit Streefkerk, dus het zal ongetwijfeld een geval zijn.
Hele goede. Heb jij niet meegenomen?
Tenminste, dat denk ik. Zo te zien. Goed, daarmee is dit punt behandeld. Mevrouw Melden, nogmaals, tot ziens. Ja. Wie weet. Wij gaan naar het volgende agendapunt. Vaststelling van de subsidieverordening Plattelandsontwikkeling Molenwaard 2018. Bespreken stuk. Ik geef een vraag in bespreken, de CDA-fractie. De heer Van Rees.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een uitvoeringsdocument, een gevolg van een eerder besluit. En meestal hebben we als gemeenteraad niet zoveel commentaar bij uitvoeringsdocumenten. Maar in dit geval toch wel. We hebben dus over dat tweede stukje tekst nagedacht en artikel 6 gelezen en nog eens gelezen. En dan wordt 1 september genoemd en voor dit jaar 1 maart. En dan gaan we op de stoel van de toeristische ondernemer zitten. En dan zeggen we ja, dan komt voor dit jaar natuurlijk eigenlijk bijna niets meer van de grond. Want als dit gepubliceerd moet worden en de ondernemer moet binnen 3 weken reageren met allerlei onderliggende stukken en ook cofinanciering. Ik vind het een beetje jammer dat we 2018 daar niet benutten. Ja, en die 1 september voor de volgende jaren, daar speelt eigenlijk iets gelijks. Want de zomermaanden is het hoofdseizoen voor de toerisme. En dan moet je juist in die drukke maanden moet je ook nog de zaak aanleveren voor deze subsidieverordening. Dus ons voorstel zou zijn, schrap die datum en kijk gewoon wat er binnenkomt. Maak daarvan uit je keuzes. En ja, op het moment dat het helemaal uit de hand kan gaat lopen, dan kan je nog voorstellen dat je toch tot een bepaald aantal data komt, maar niet die ene datum 1 september midden in het seizoen. Dus mocht de gemeenteraad hier mee eens zijn, dan kunnen wij een abonnement tevoorschijn toveren waar wij dit besluit in aan willen passen. Dank u wel.
Oké. Dat abonnement is al beschikbaar of? U wacht even af van hoe de rest gaat.
Het abonnement is beschikbaar. Tenminste, ik kijk naar de griffie als het goed is.
Als hij beschikbaar is, laten we hem even zien. Want er zijn gewerkt. Dus het is toch waardevol om er kennis van te nemen. Het abonnement van de fractie van de CDA. Waarin het tweede beslispunt een gedragsbesluit te schrappen. En het artikel 6 van de verordening als volgt te wijzigen. Aanvragen om subsidie worden ingediend bij de college op een daartoe vastgestelde formulier. Waarbij geldt dat aanvragen die gedaan worden gelden voor het lopend subsidiejaar. Het college legt de ingediende subsidieaanvraag ter advisering voor de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie beoordeelt de ingediende subsidieaanvraag aan de hand van de toetsingslijst. De beoordelingscommissie legt haar bevindingen in de vorm van een advies voor aan het college. Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Aanvragen om subsidie worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. We hebben geld, en daar gaat het om. We hebben geld dat de subsidie kan worden toegekend tot het moment dat het fonds is uitgeput. Dat is het amendement. Oké, dan nemen we mee in de beraadslaging. Deze is CDA, die wordt op dit moment nog door niemand gesteund, maar dat horen we. ChristenUnie-fractie, heer Stam.
Voorzitter, dank u wel. Vanavond behandelen we de vraag welke regels we gaan stellen aan financiële ondersteuning van projecten ten behoeve van plattelandsontwikkeling. In het voorgestelde besluit wordt overigens de term plattelandsvernieuwing of ontwikkeling of landschappelijke waarde niet meer genoemd. Maar we nemen aan dat dit wel degelijk daarbinnen valt. Voordat we daarop ingaan, willen we nogmaals onze eerdere opmerkingen over dit onderwerp naar voren brengen. Onze fractie vindt het jammer dat het niet gelukt is om als regio, Alblasserwaard Vijf Heerenlanden, daarin gezamenlijk op te trekken en de krachten te bundelen. Raadsleden die wat langer meelopen herinneren zich wellicht nog het PPP-rapport van de Rabobank of het nimmer gereed gekomen toeristisch actieplan. Ons gebied zou er in alle opzichten meer baat bij hebben als de samenwerking alsnog van de grond komt. Fietspaden of het landschap houden immers niet op bij de gemeentegrens. We roepen het college op om die samenwerking alsnog te proberen te realiseren. Een mooi onderwerp om mee aan de slag te gaan in de leertuin van de grenzeloze AV-samenwerking. Voorzitter, zoals u weet hebben we eerder tegen de verhoging van de toeristenbelasting gestemd. Onder andere omdat we een gelijk speelveld willen voor deze sector in het poldergebied. Maar we respecteren het democratisch genomen besluit en de vastgestelde kaders. Dan de voorgestelde regels voor de financiële ondersteuning van projecten. Allereerst vragen wij ons af of de bemensing van de beoordelingscommissie niet aan de magere kant is. Wat ons betreft zouden er meer leden moeten worden aangesteld, gelet op de diversiteit van het onderwerp en betrokken partijen. Immers, de deelnemers dienen met elkaar echt alle onderdelen van het veld te bestrijken en, zeker niet in de laatste plaats, erkenning als deskundige te genieten. Verder hebben we nog vragen bij artikel 10. Het idee is dat idealiter recreatie en toerisme en natuur en landschap elkaar versterken. Dan wel dat recreatie en toerisme tenminste passend zijn bij de geldende omgevingskwaliteiten en ook niet tot overlast en dergelijke leidt. Komt dat voldoende tot uitdrukking in dit artikel? Tot zover onze bijdrage ten aanzien van het raadsvoorstel. En ik wil ook nog wel een opmerking maken op het voorgestelde amendement van de CDA.
Ja, ga je gang.
Op zich een sympathiek voorstel, hè, vooral ook het tempo maken. Wij hebben echter wel, zetten wel onze vraagtekens tegen het genoemde uitgangspunt. Als je namelijk tijd belangrijker vindt dan kwaliteit, dan zou je het amendement steunen. Maar is op 1 januari een initiatief goedgekeurd en de pot is leeg en dan komt op 2 januari een nog veel beter idee, hè, kwalitatief gezien, dan moet hij een jaar wachten. Dus wij zijn het eigenlijk niet eens met het uitgangspunt tijd en we willen liever de kwaliteit van landschapsontwikkeling of plattelandsontwikkeling boven de tijd stellen.
Heer Van Rees.
Ja, ook wij willen niet twijfelen aan kwaliteit en daar is die commissie voor natuurlijk die er naar kijkt. Dus dat is een beetje de volgorde.
Okay. Mag ik nog één keer?
Ja, graag.
Ik had ook niet anders verwacht van de fractie van het CDA die ook voor kwaliteit gaat. Maar het effect van deze amendement is wel dat de pot leeg kan zijn en daardoor een hartstikke goed onderwerp, kwalitatief gezien, toch echt nog een jaar moet wachten.
Oké. Okay. Dank u wel, VVD, heer Moret.
Ja, voorzitter, deze verordening probeert eigenlijk twee zaken te regelen dus. Dat is dus de indieningstermijn en het vormen van een beoordelingscommissie. Wij hebben ons ook afgevraagd, net als het CDA, of de zaak toch niet wat flexibeler moet worden geregeld. Het gaat er toch om slagvaardig te opereren. En als een inwoner of een bedrijf een aanvraag indient, dan wil die in veel gevallen snel antwoord. Dus wij vroegen ons af of die datum van 1 september niet moet worden opgeschoven inderdaad. En twee, of je niet een deel van het budget zou moeten afzonderen en om dat te gebruiken voor aanvragen die alsnog in zo'n lopend jaar plaatsvinden. Het tweede punt is waar wij toch onze vragen bij hebben is het instellen van een beoordelingscommissie. Het gaat om niet zulke hele grote bedragen.
En wij hadden eigenlijk het gevoel, moet je niet proberen dat eerst eens een jaartje gewoon zonder beoordelingscommissie te regelen en dat het college gewoon de beslissingen neemt. En vervolgens daar achteraf in de jaarrekening verantwoording van aflegt. Het gaat tenslotte om geen hele grote bedragen. En je moet toch ook flexibel kunnen opereren. Nou, even reagerend op het amendement van het CDA. Nou ja, wij vinden ook dus dat het flexibeler geregeld moet worden. Dus ja, als u een ander voorstel daarin heeft wat dat flexibeler oplost, dan staan wij daar ook wel achter. En wat betreft de opmerking van de CU over die beoordelingscommissie nog zwaarder, nou daar zijn we niet erg voor, dat hebben jullie wel begrepen. wij zouden zeggen, probeer het eens een jaartje zonder dan kunnen we achteraf eens even beoordelen of dat wel goed gaat. Het gaat tenslotte niet om verschrikkelijke hoge bedragen, dus dat is onze reactie.
Dank u wel, heb ik het, gemeente Wangen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus wel de juiste volgorde is een potje vormen voordat je gaat beslissen hoe je dat uit gaat geven. Daar zijn we altijd wel voorstander van. Ik denk een helder stuk hoe je dat dan doet met een commissie, hoe zwaar je dat optuigt. Evalueer dat in ieder geval een keer, maar zet het niet te zwaar in. Dat wil ik in ieder geval voorafgaand even meegeven. Wat ons opvalt is dat eigenlijk mensen die een aanvraag doen uit het fonds woonachtig, dan wel een rechtspersoon moeten zijn gevestigd in de gemeente. Dat in onze beleving zal het ook best van buiten de gemeente kunnen zijn. Mis het maar gaat over over de toeristische projecten, stukken die vallen binnen de gemeentegrenzen van deze gemeente. Ik denk dat dat het doel is van het fonds, om onze gemeente mooier te maken. En wie daar eigenaar van is, dat maakt me niet zoveel uit. Hoe daarover te beslissen met een datum, dan wil ik graag even de beantwoording van het college afwachten. Wat handig is, want je moet een keer een keuze kunnen maken, hè, zoals de ChristenUnie al aangeeft. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat op het moment dat je eind januari een goed plan voor ogen krijgt, dat je zegt van ja, we hebben onze centjes al gespendeerd. Het moet altijd een keer een moment zijn, of misschien dat dat twee keer in een jaar dan is, maar dan willen we even de beantwoording voor het college even afwachten.
Oké,
dat is ook onze bijdrage. Dank u wel, voorzitter.
Zijn we dan de fractie Den Haag?
Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, goed dat er nu een voorstel ligt over de besteding eigenlijk van de middelen die we ophalen uit de toeristische sector zelf. Middels de toeristenbelasting. Wij zijn op zich wel, wij kunnen ons wel vinden in de regeling. Ja, je kan het iets te zwaar vinden, misschien iets te licht. Maar ja, aan de andere kant, ik bedoel, het is ook iets wat valt onder onze subsidieverordening. Dus dat voelt altijd al een beetje bureaucratisch misschien, maar goed, volgens mij ontkom je daar niet aan als overheid. Ja, het gevaar is altijd, het is lekker concreet, dus we gaan er van alles van vinden als raad. En, ik bedoel, het gaat uiteindelijk maar om 30.000, 40.000 euro per jaar. Dus laten we dat vooral ook maar gewoon eens gaan doen. En na twee keer eens kijken van joh, hoe bevalt dat nu? Ik ben wel heel gevoelig voor het argument van de ChristenUnie ook. Dat had ik zelf ook in reactie op het amendement van het CDA. Ik voel meer voor om het eens een beetje af te wegen, een aantal initiatieven tegen elkaar en dan een keuze te maken. Dan dat je in de volgorde van binnenkomst dingen gaat doen met het risico dat je goede projecten die net te laat zijn, nee moet verkopen. Dus ik denk dat wij daar niet in mee zullen gaan. En even horen, volgens mij in 2018 gaan we twee keer een ronde doen als ik het voorstel van het college lag. En ja, laten we gaan naar die twee rondes eens evalueren of het nou een beetje werkt, of het altijd te zwaar of te licht is. En dan gewoon verder gaan. Maar verder prima, wij kunnen ermee instemmen.
Dank u wel. SGT-fractie, de Groot.
Dank u wel, voorzitter. Nou, in elk geval heel mooi dat deze regeling er nu komt. We hebben, ja, niet voor niets leggen we geld opzij vanuit de toeristische sector. Nou, we zijn ook stiekem trots op het gebied. En,
stiekem
zo? Ja, laten we dat gewoon ook maar een keer benoemen. En
we schreeuwen het van de daken.
We schreeuwen het van de daken. Nou, hartstikke mooi. Laten we dat ook vooral doen. Maar het is ook belangrijk dat zo'n gebied een verhaal vertelt. En je wil ook dat zo'n gebied verder ontwikkelt. En ja, dat mensen ook het verhaal hier graag opkomen halen als toerist. Ja, en wat ik het hele mooie vind aan deze regeling ook, dat er een stuk cofinanciering aan vastzit. Dus elke euro wordt ook 2 euro waard. En ja, zulke soort zaken moeten we ook koesteren. We hebben nog wel een paar vragen. We hebben natuurlijk een subsidieplafond van 75.000 euro.
Hoe zijn we nu precies aan dat plafond gekomen? En zal dat ook straks voldoende zijn? Nou, in hoeverre heeft de provincie Zuid-Holland een subsidiepot landschapsontwikkelingen? Die we dan misschien ook nog erbij in kunnen zetten. Want hoe meer geld naar deze streek, hoe beter. Nou, regionaal zal er wel niet zoveel zijn, want we verwachten ook dat de steden om ons heen dat wel in stadsontwikkeling zullen doen. Dan als het gaat om het amendement van het CDA. Nou, zeker de komende datum van 1 maart, nou, die vinden we ook wel veel te krap. En wat ons betreft mag dat nog wel bijvoorbeeld opschuiven. Zodat mensen ook de mogelijkheid krijgen om hun aanvraag voor 2018 ook te doen. Ja, die datum, hoe dat in de rest van de regeling elk jaar, ja, dat zullen we natuurlijk moeten ervaren. Maar van, wat ons betreft hoeft daar niet per se een datum in. Ik vind het juist heel erg belangrijk dat er aanvragen komen en goede aanvragen voor het gebied. Want dat zal alleen maar mooi zijn. Ja, en die commissie die dat moet gaan beoordelen, ja, die achten wij gewoon dat dat een deskundige commissie is, die ook het college juist goed van advies kan voorzien. Zodat ook juist die regeling transparant uitgevoerd kan worden. Als iemand nu niet voor subsidie in aanmerking komt, dat dat ook een duidelijke uitleg komt waarom die partij wel en zij niet. Ja, en we wensen natuurlijk het college heel veel succes bij de uitvoering van dit subsidiebeleid.
Dank u wel, meneer De Groot. Mag ik de wethouder vragen om wethouder Verschoor te reageren op alle vragen die gesteld zijn. En uiteraard het amendement wat ingediend is.
U hebt een veelheid aan vragen gesteld die ook ja, soms elkaar wat opheffen. Ik denk dat cruciale vragen zijn de datum van aanvragen en ook zeg maar een klein beetje de volgorde waarin je dingen gaat doen. En dan kom ik eigenlijk ook een klein beetje richting, direct richting het amendement. De argumenten waarom ik zeg, ik ben een groot voorstander van flexibiliseren. Laat ik daarmee beginnen. Maar wat ik lastig aan het amendement vind, is dat er twee elementen in zitten waar ik eigenlijk niet zo goed mee weg kan. En het eerste element zit erin van dat de middelen vrij snel uitgeput zullen zijn. Als je praat over 1 jaar en je begint op volgorde van binnenkomsten af te handelen. En B, het andere element wat je slecht voor het voetlicht krijgt, is een kwalitatieve keuze. Want door zeg maar te zeggen van we gaan op één moment gaan we beoordelen, ben je wel in staat om die verschillende projecten tegen elkaar af te wegen. En die projecten die maximaal scoren ook te waarderen. Of zoveel mogelijk te waarderen. Een klein beetje tegemoetkomend aan het amendement is dat we dit jaar het 2 keer kunnen doen. 1 keer hadden wij staan op 1 maart en 1 keer op 1 september. Want op 1 maart besteden we de middelen die we eigenlijk in 2017 hadden willen besteden. En in september kunnen mensen zich aanmelden voor de middelen die uit de toeristenbelasting van 2017 komen. En ook als u het voorstel leest, dan zie je staan dat we het 2 keer doen. En dat we vervolgens in oktober de zaken zullen evalueren en tegen het licht zullen houden. Wat ik wel een belangrijke opmerking vind, niet dat die anderen niet belangrijk zijn, maar dat de datum van 1 maart heel erg dichtbij ligt. Dat is anderhalve maand naar nu. Misschien is dat te kort. En ik zou me voor kunnen stellen dat wij zeggen van... ja, dat zou 1 april bijvoorbeeld moeten zijn. Dan is het 2,5 maand. En hebben we 2 maanden nog om de zaken uit te voeren. Dus je hebt in het jaar 2018 2 keer een moment. Dan geven we eigenlijk al een klein beetje de flexibiliteit waar de raad om vraagt. En vervolgens gaan we evalueren. En in het voorstel staat ook van... ja, vervolgens komt er ook weer een harmonisatie met Griekenland. Een punt wat betreft de bemensing... van die commissie. Het voorstel, aan de ene kant hoor ik van, laten we het zonder doen. Aan de andere kant hoor ik zeggen, ja, het zou misschien wat met wat meer mensen moeten, met wat meer expertise. Ook daarvan zeg ik van, mensen, laten we aan de slag gaan. Laten we goed kijken dit jaar hoe dat loopt. En dan kunnen we altijd nog zeggen van, laten we die commissie versterken, of het kan wat slanker, of het kan wat sneller. Dus op die manier. Ook het idee waarvan gezegd wordt van scheid een klein deel van de middelen af, of een deel van de middelen af om kleine aanvragen te behandelen. Dat is denk best wel een idee om naar de toekomst mee te nemen. Maar ik heb op dit moment vooral, we hebben in het jaar 2017 niets gedaan. Hè. Laten we voorkomen dat we in 2018... weer niet tot actie over kunnen gaan. En laten we zorgen dat we in ieder geval dit jaar die 2 tranches hebben. Voor wat betreft de vraag van gemeentebelangen met betrekking tot... het gaat om personen die woonachtig moeten zijn of rechtspersoon in de gemeente Graafstroom. Molenwaard. Molenwaard, sorry. Oh, oh, oh. Ja, ja. Ja, ja. Sorry, ik ben wel blijven hangen, misschien in het verleden. Molenwaard, er komt ook een regionale fonds, hebt u misschien kunnen lezen in de raadsinformatiebrief. Die beoogt gedeeltelijk hetzelfde doel, maar is misschien wat meer gericht op cultureel erfgoed. Maar daar kunnen wel, kan wel vrijwel iedereen op in schrijven. Dus dat is misschien een onderscheid tussen die 2 fondsen. Dit fonds is meer gericht op recreatie en toerisme, plattelandsontwikkeling. De andere fonds meer op cultureel erfgoed. En dus ook een, zeg maar, verschillende doelgroepen. Dus even kijken hoor. Ja, vraag van de SGP. Er zijn ook wel meer subsidies. Aan te vragen, ja, Pop en Leader bijvoorbeeld, die subsidies, die zitten ook wel een beetje in die richting. Hè. Dat is een wat meer landelijke situatie. En wat betreft het opschuiven van die datum van 1 maart, ik zeg u toe dat ik ambtelijk met de ambtenaar zal overleggen en dat het mij alleszins redelijk in de orde klinkt dat we wat naar achteren gaan. Dan denk ik bijvoorbeeld zelf aan 1 april.
Oké.
Ja, of naar voren, hoe je het ook noemen wil.
Ja, dank u wel, Ed Halder. Heer Moret.
Mag ik voor mijn oordeelsvorming nog 1 vraag aan u stellen?
Ja, natuurlijk.
Wat is ongeveer het bedrag wat die commissie gaat kosten?
Nou.
Ja, ik denk niet al te veel, Bert.
Maar het bedrag wat we totaal uitgeven is ook niet zoveel. Dus hoeveel procent is dat?
Ja, ik denk dat die commissie een avond leeswerk heeft misschien en een keer vergaderen en dat is het.
Oké,
ja, dus
beperkt.
Ja, zeer beperkt, ja. Ja.
Een schamele vergoeding. Ja.
Ik kon er niet van thuis blijven.
Goed, ik kijk in eerste instantie even naar de CDA-fractie. Houdt u met dit antwoord van de portefeuillehouder het abonnement overeind?
Ja, voorzitter, ik ben blij dat we een hele flexibele wethouder hebben die in ieder geval een aantal dingen toezegt waardoor het amendement minder noodzakelijk is en de evaluatie ook snel gemaakt wordt. En ook in oogschouw nemend dat we maar 1 jaar te gaan hebben als Molenwaard, denk ik dat we het amendement niet in stemming brengen. Okay.
Goed, dan is het amendement hierbij ingetrokken. We kunnen nog verder in tweede termijn, maar ik was eigenlijk geneigd om vast te stellen dat de Raad unaniem instemt met het voorstel zoals het er ligt. Maar de heer Stam heeft nog behoefte. Ga je wel.
Ja, ik had in mijn reactie ook nog een vraag gesteld over het grenzeloos samenwerken. En als onderdeel van de leertuin. Hoewel natuurlijk niet rechtstreeks op de verordening betrekking hebbend. Maar de suggestie is misschien wel aardig om van de portefeuillehouder van de grenzeloos samenwerken te horen. Of dat u dat ook een goede suggestie vindt als invulling van de leertuin.
Ja, u kijkt mij aan, maar ik ben geen portefeuillehouder van de leertuin. Hè. Dat is de leertuin, dat is de heer Meerkerk. Ik ben wel portefeuillehouder van het hele project grenzeloos samenwerken. Maar als het om de inhoud gaat, daar zijn wethouders verantwoordelijk voor. En geen burgemeesters. Ja. Het antwoord wordt onderling afgestemd, zo hoort het in de colleges, collegiaal bestuur. Dus het antwoord komt nu.
Ik moet al eerlijk bekennen dat ik uw vraag niet helemaal goed begreep. En ik was lekker met mijn iPad bezig. Kunt u uw vraag nog een keer herhalen, dan krijgt u een fantastisch antwoord van mij.
Als dat mag van de voorzitter, dan wil ik dat zeker graag doen, ja. We hebben aangegeven dat het de samenwerking binnen de regio alsnog van de grond zou kunnen komen. Denk het aan fietspaden of aan anderszins die ook een recreatieve en toeristische functie hebben. Dat niet bij de gemeentegrens ophoudt om daar ook echt in AV dan wel in brede verband echt op de agenda te zetten. Als plattelandsontwikkeling, als onderdeel van een van de leertuinen of misschien zelfs wel een aparte leertuin.
Wethouder.
Akkoord. Goed idee.
Nou ja. Je Moret.
Ja, voorzitter, u had de conclusie getrokken dat we unaniem instemmen. Ik wil wel instemmen met het voorstel, maar ik wil de kanttekening plaatsen dat ik het toch wel een goede zaak zou vinden als er een klein bedrag, bijvoorbeeld 5.000 of 10.000 euro, afgezonderd wordt voor kleine aanvragen in de loop van het jaar.
Daar heeft de wethouder ook het een en ander over gezegd, als je goed geluisterd hebt. Dus, maar goed, dit is de kanttekening, die een soort stemverklaring die u afgeeft. Mag ik voor het overige vaststellen dat de raad instemt met het voorstel? Dat is het geval, dan is het al dus besloten.
Dan gaan we dus vanaf 1 april werken. Dat ja, voorstel
ja,
blijft
ja, ja. We hebben allemaal geluisterd naar de wethouder. U ook, neem ik aan. Ja. Dan gaan we naar 7a... De motie van gemeentebelangen, Partij van de Arbeid, CDA, ChristenUnie, VVD. Het woord is aan mevrouw Stravers. We gaan de motie even zichtbaar maken op het scherm. Even voor uw informatie, wethouder Vatkan niet aanwezig zijn, dat hebt u gehoord. Zijn vervanger is wethouder Meerkerk, dus wethouder Meerkerk zal reageren.
Ja, voorzitter,
daarom vertel ik het nu alvast. Dus, mevrouw Stravers.
Ja, dat is een wethouder die kort en bondig vaak de antwoorden weet te geven. En zo zal dat waarschijnlijk bij deze ook wel gaan. Wij hebben gemeente motie in te dienen. Zoals u weet ben ik een van de afgevaardigden vanuit de Molenwaard in de werkgroep jeugdhulp. En na aanleiding van een ouderbijeenkomst in november zijn daar geluiden tot ons gekomen die vragen om verbetering met betrekking tot de uitvoering van de jeugdhulp. Dat heeft ertoe geleid dat er voor eerst in Dordrecht een motie is ingediend en dat is eigenlijk op dezelfde strekking als die nu voor ligt. En dat gaat dan met name over de mogelijkheden voor de aanvraag PGB in de sociale sector en de schriftelijke beschikking binnen de afgestelde tijd verkrijgen. Dit staat erop. Wilt u dat ik nog het voorlees of...
Nou, wellicht is goed om even wat waar u het college toe oproept. Dat is toch de...
Nou ja, waar we het college toe oproepen is om per direct stappen te ondernemen dat bij afwijzing van een aanvraag voor jeugdhulp er een schriftelijke beschikking wordt afgegeven. Het feit is dat er vaak wel mondeling iets wordt toegezegd of niet afgegeven, maar dat die schriftelijke beschikking dan achterwege blijft. En dan met name binnen de gestelde termijn, omdat de termijnen belangrijk zijn om eventueel bezwaar in te kunnen dienen. En dan een aanvraag voor PGB, bedoeld om hulp in te schakelen voor iemand uit het sociale netwerk. En die wordt om reden afgewezen, omdat die dan vanuit het sociale netwerk is. Dat staat niet in de jeugdwet. Wij hebben er wel voorwaarden voor gesteld, want die zijn in de regels terug te vinden. Maar wij denken dat deze regels toch met eigen inzicht worden afgewezen. En dan te komen voor de periode tot de zomer 2018 om een meldpunt in te richten waarbij ouders zich kunnen melden die ondanks voorgenomen beleid op bovengenoemde punten problemen ervaren. En dan was het de vraag, en die heb ik met wethouder VAT overlegd, van ja, wat is nou handig? Aanvankelijk was dat in Dordrecht de vraag dat er één centraal meldpunt zou zijn. Maar goed, dat zal misschien wethouder Meerkerk ook nog toelichten. Het voornemen is om met name een lokaal meldpunt in te richten. En die als zodanig ook te benoemen en naar buiten toe uit te dragen. Dus dat er lokaal, dat de mensen die problemen hebben of anderszins, daar zich kunnen richten om dit aan te geven. Zodat er ook op lokaal niveau een idee ontstaat waar dan de zorgen zijn bij ouders. Dat is het.
Dank u wel. Dan stellen we voor om deze in bespreking. Hebt u behoefte om eerst een reactie van het college op deze motie te krijgen, alvorens het in bespreking te nemen? Misschien is het wel goed om dat te doen. Wethouder Meerkerk. Wat Wethouder Meerkerk zegt is afgestemd met Wethouder VAT. Dus dan weet u dat. Dat is ook collegiaal bestuur. Dus,
nou, voorzitter. Dan ga ik maar eens beginnen. Bij de eerste bullet, A. Daar is het college het mee eens. Dat staat daarachter. Maar het blijkt ook in de wet geregeld te zijn. Uiteraard hebben we daar ons eens aan te houden. En het is een blijvend aandachtspunt waar we kritisch op moeten blijven. Conform het college. Wat wij niet afgestemd hebben is dat ik me wel een beetje afvraag, ondanks de goede bedoelingen van de motie, of wat de toegevoegde waarde is van de motie, als ik het in alle eerlijkheid zeg. Want ook bij het tweede punt wordt aangegeven dat we daar van harte mee eens zijn. En dat we kritisch moeten blijven als het niet wordt opgelost. Maar het kan ook opgelost worden in het kader van de participatiewet of WMO. Maar ook dan zal direct een beschikking afgegeven moeten worden. Dus van harte mee eens. Het derde punt is het meldpunt waar ouders terecht zouden kunnen komen. Daarvan hebben we een regiobrede onafhankelijke cliëntondersteuning. En u verzoekt om een lokale ondersteuning, als ik het goed begrijp. Of meldpunt. Een lokaal meldpunt. Ja, ik weet niet goed genoeg of daar nou echt behoefte aan is. Gezien het feit dat er hele korte lijnen zijn binnen onze gemeente. Zowel naar u toe, als naar ons toe, als naar het sociaal team toe. Er zijn goede ervaringen opgedaan in persoonlijke gesprekken met ouders die gebruik maken van de jeugdzorg. Dus misschien verschillen wij en u daar nog iets van mening over of dat per se nodig is.
Dank u wel, wethouder. Ik weet niet of u dat gezegd hebt, mevrouw Staan, maar deze motie is voor het eerst aan de orde gesteld in de Raad van Dordrecht. En de Raad van Dordrecht heeft deze motie unaniem ondersteund. En van daaruit is nu de weging gemaakt naar de gemeente in Zuid-Holland-Zuid. Om ieder van de raden, dat men op zijn mensen over hetzelfde onderwerp ook gaat spreken. In de vertaalslag dan is deze motie. Maar hij zal ook aan de orde komen in de Raad van Gieselanden. We hadden nog even overwogen om deze motie in de gemeenschappelijke raad aan de orde te stellen op 14 februari. Maar goed, hij ligt er nu, dus waarom zouden we er nu niet over kunnen spreken? Dat klopt, hè, die toelichting. Ja, mevrouw Korreva.
Ik weet niet, mogen we ook op de wethouder nu reageren?
Ja, ga je gang. Dan geef ik een vraag in bespreking. Hè, dus, ja.
Want u heeft natuurlijk helemaal gelijk dat een beschikking afgegeven moet worden. En dat een PGW niet zo aan de kant geschoven mag worden als er gevraagd wordt om iemand in het social netwerk. Maar het punt is nou juist dat het wel gebeurt. Dus wij zoeken naar een oplossing om te zorgen dat de mensen dat niet meer overkomt. We hebben echt schrijnende gevallen gehoord van mensen die dus geen schriftelijke een bevestiging van hun al dan niet half afgewezen of zodat ze dus geen bezwaar kunnen maken. Want als je geen schriftelijke beschikking gekregen hebt, dan kun je niet bezwaar maken. En dan is zo'n beetje die tijd af, dan loopt de huidige zorg af en hebben mensen problemen. En dat is bij sommige zorg is dat natuurlijk echt funest. Zeker als het over wat, mensen kunnen dan geen enkele keuze maken. Dus u heeft gelijk, het moet gebeuren, het staat in de wet, maar het gebeurt niet. Nou, en daar zoeken wij eigenlijk naar Een manier om wat beweging te krijgen, zodat het wel gebeurt. En het meldpunt, idem dito, er zijn waarschijnlijk een heleboel kanalen en we willen eigenlijk ook niet zoveel mogelijk meldpunten. Maar er zijn gewoon nog te veel geluiden en ook te veel dingen die eigenlijk niet gehoord worden. Bijvoorbeeld in de gemeente Dordrecht is op een gegeven moment de vraag gesteld van nou, hoeveel klachten zijn er gekomen op beschikkingen? En toen bleek men niet geteld hebben de niet toegewezen beschikkingen. Ja, daar zijn er uiteraard de meeste klachten over. Maar als je die niet meetelt in je klachtenregeling, dus dan moeten mensen toch een gelegenheid hebben om zich ergens te kunnen melden. En wij dachten, maar daar zijn we ook wel een klein beetje, het ligt niet helemaal vast, maar zeg, ja, hoe dichter bij huis, hoe prettiger het voor de mensen is. En wij hopen eigenlijk niet dat het om honderden meldingen gaat. Stel dat er nou 3 mensen zijn die zich willen melden. Laat alsjeblieft dat gewoon hier dicht bij huis gebeuren. Dan kunnen we het ook met onze manier van communiceren waarschijnlijk zelf ook nog grotendeels oplossen. Dus een meldpunt is volgens mij niet een groot probleem, maar eerder een middel om te zorgen dat we in onze gemeente in beeld hebben wat er is en er eigenlijk iets aan kunnen doen. Want soms is het inderdaad zorgen dat dat wel in de wet staat ook daadwerkelijk gewoon gebeurt. En daar helpt een wethouder vaak bij, hoor. Als een wethouder wat aan doet, dan gebeurt het vaak.
Mevrouw Korreva, dank u wel voor dit vurig pleidooi. Heer Jonker.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dan wil ik nog die woorden wil ik van harte ondersteunen. Want dat is ook de reden waarom wij dit hebben ingediend. En ik snap, wethouder Meerkerk, dat het even lastig is om daarin te reageren uit het AB van de serviceorganisatie. Ja, daar zit je niet bij, daar zit inderdaad de heer Vat. Maar dan zou ik je toch wel willen aanraden van lees de brief die de raadsledenwerkgroep heeft opgesteld over die urgente zaken. Als je dat leest, ik ben toen geschrokken wat de heer Glerum, de raadslid uit Gieseland, had opgeschreven in november. Dat ik denk, dit bestaat toch niet in Zuid-Holland? Laat staan Zuid-Holland-Zuid, laat staan onze regio. Nou, daar moeten we echt wat aan gaan doen. Nou, we willen u alleen maar ondersteunen. Dat mag ik ook doorgeven aan het hele college. Van, dit is misschien een druppel op de gloeiende paard. Maar dan zijn het er maar 3, om met de woorden van mevrouw Korreva te spreken. Pak het alsjeblieft op.
Okay, we gaan even verder. Moret.
Ja, ik heb eigenlijk nog een vraag die mijn collega die is er niet naar voren heeft gebracht. En dat is dat mensen die klagen vervolgens juist soms niet meer voldoende medewerking krijgen. En dat als dat waar is, dan zouden we dat een hele slechte zaak vinden. En we stellen de vraag nu aan u en dat is lastig, maar ik heb dat wel begrepen. En dit is allemaal uitvoering. Daar komt het gewoon allemaal op neer. Maar dat is natuurlijk ook geen goede uitvoering. En die heeft hiermee te maken.
Okay. Gemeentebelangen nog? Ja, voldoende voorop. Heer Draak?
Ja, wij hebben daar niet veel van toe te voegen. Ik denk in reactie inderdaad op de wethouder dat het antwoord staat in de constateringen van de motie zelf. Dus dat ondanks dat we een aantal dingen bij wet geregeld hebben, dat het gewoon in de praktijk niet altijd goed gaat. En volgens mij is deze motie, is het ontzettend goed dat raadsleden, ik heb dat zelf wat minder gedaan, maar zich hebben verenigd en dit op regionaal niveau nu oppakken. En volgens mij is dit de beste sympathiek voor een hele goede motie, een terechte motie. En zeker om eens richting de zomer te kijken of zo'n meldpunt dat soort gevallen actief boven water kan krijgen. En laten we hopen dat het in Molenwaard niet zo is, maar laten we het in ieder geval doen. Want de casussen die naar voren kwamen waren echt schrijnend. Dus laten we dit gewoon doen met z'n allen en dan hopen dat het meevalt in Molenwaard.
Oké. SGP-fractie in de gaten.
Een iets ander geluid misschien. Ik heb ook niet ondertekend. Ik ga het proberen uit te leggen. Ik denk, voorzitter, dat er
zeker bij het eerste aandachtspunt waarbij het college wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat er altijd een schriftelijke beschikking wordt afgegeven, een antwoord gegeven. Dat hebben wij in die avond in Dordrecht een aantal keren gehoord, maar niet van inwoners van Molenwaard. En ik denk dat dat wel een sterk punt is. Dat het in Dordrecht wel is aangenomen, deze motie, kan ik me alles bij voorstellen. Ik denk dat je, als het gaat om de opmerking van hoeveel gaat er nou goed en hoeveel gaat er nou verkeerd, dat je wel een bepaalde nuance aan mag brengen. Er gaat heel veel goed. En er zullen een aantal, en die heb ik gehoord, schrijnende gevallen zijn die niet goed gaan. En daar moet je wel aandacht voor hebben. Wat betreft die eerste bullet kan ik me daar wel wat bij vinden. Die staat gewoon goed. Het tweede, een aanvraag voor een PGB bedoeld om hulp in te schakelen van iemand uit het sociale netwerk. Dat roept voor ons de vraag op, en de wethouder is daar niet op ingegaan. Maar is dat in het kader van de integriteit een goede denkrichting? Is er op dit punt, als je iemand dus uit het sociale eigen netwerk mag inschakelen, dat je daar een integriteitscode op van toepassing gaat verklaren? Ik denk dat dat wel van belang is, dat je wegblijft van enige belangenverstrengeling. Dat wordt bij de constaterende punten, bij de tweede bullet, wordt dat onder voorwaarden genoemd. En dat zou ik eigenlijk wel willen aanbevelen. Als je bij B duidelijkheid hebt over de integriteit en de code die daarbij hoort, laten we dan wel met elkaar afspreken of duidelijk maken wat dan de voorwaarden zijn. Het derde punt, meldpunt, wij hebben eigenlijk begrepen dat er toch vanuit Molenwaard niet direct zo die noodzaak aanwezig is. Daar bedoel ik mee dat als er, en ik denk dat dat sterke punt is van de wethouder, als er zaken hem ter oren komen of als er zaken zich voordoen die erom vragen dat er actie wordt ondernomen, dan gaat men om de tafel zitten, er wordt het probleem wordt neergelegd en besproken en er wordt een oplossing voor gevonden. En ik denk, als je daar in Dordrecht zit, dan hoor je eigenlijk niks van problemen rondom Molenwaard. Dat vind ik gewoon een compliment voor mezelf, voor u als raad, voor de wethouder, voor het college. Dus een meldpunt bij Dordrecht kan ik me wat bij voorstellen. Een meldpunt hier in Molenwaard, daar heb ik eigenlijk nog niet hele sterke argumenten en kaarten voor gehoord. Daar wil ik eigenlijk daar wel iets over terughoren van de wethouder of op een andere wijze. Welke problemen moeten wij oplossen door het meldpunt in Molenwaard te halen? Okay. Ik zou het niet weten, want het werkt gewoon.
De heer Jonker wil graag even interageren.
Meneer De Gruyter, ik begrijp uw woorden. Wij hebben totaal geen kwalificatie gegeven over het functioneren van wethouder Vatten. Integendeel, dat herken ik ook. Ik bedoel, is er wat, dan gaat hij erop af. Want het gaat nou juist om die gevallen die dus niet bekend zijn. Want wij gaan er allemaal maar vanuit dat wij al onze 30.000 inwoners en die schrijnende gevallen die er misschien gelukkig niet zijn, laten we daar heel eerlijk zijn. Maar als die nou wel komen, dan is het toch een kleine moeite om daar wat voor in te richten dat ze dat kunnen melden. Dat is alleen de vraag die hier ligt. Het gaat helemaal niet om het dysfunctioneren van de wethouder, verder van dat. Alleen dat gat, en dat horen we ook in Dordrecht, en dat hoor je bij AVRES, dat hoor je bij het WMO, in het hele sociaal domein. Er vallen we steeds nog wel eens mensen tussen wal en schip, die we niet kennen, die misschien op een gegeven moment denken, hé, ik moet toch ergens zijn, en dan hebben ze wat. Heel simpel.
Hele gaat het.
Voor zover van sprake is van situaties in Dordrecht en een aantal andere stedelijke gebieden, kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Bij Molenwaard heb ik daar geen probleem mee.
Voorzitter. Rastravers.
Ja, ik zou de heer De Gruyter toch graag willen oproepen dat hij weet heeft dat wij met z'n allen eigenaar zijn van één organisatie. Of dat je nou een Dordrecht een kind bent of je bent een Molenwaards kind, in principe moet die zorg gelijk uitgevoerd worden volgens de wet. Nou, daar schort het hem al hier en daar aan, omdat blijkt dat die wet niet altijd volledig wordt uitgevoerd. Daar kunnen we wat van vinden van die wet. Maar daar hebben we nu niks van te vinden. We hebben gewoon puur uit te voeren. En daar zijn wij voor om daar toezicht op te houden. Dat de wet goed uitgevoerd wordt. En daar kunnen we alles van vinden. Dat is één. Twee, vind ik het dat vind ik toch wel triest dat u, zeg maar, een kind boven Molenwaard in die zin dan toch op een andere plek zet als een kind in Dordrecht. We hebben te maken met één organisatie. Een kind uit Dordrecht is mij net zo lief als in Molenwaard. En dat het hier misschien beter geregeld is, dat zou, nou, daar mogen we blij om zijn. Dat zou kunnen. Maar het is één organisatie en daarin moeten we gezamenlijk optrekken. En als we dat gezamenlijk doen, dan kunnen we daar beter vorm aan geven. En dat wilde ik u wel even meegeven.
Ga uw gang en daarna de raak.
Ik kan nooit zeggen van dat er onderscheid gemaakt moet worden afhankelijk van de plaats waar je woont. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Maar ik heb wel aan willen geven dat de noodzaak zoals die zich in onze omgeving herkenbaar zou zijn, dat die zich als zodanig niet aandient. Ik heb wel willen vragen aan u en ook aan de wethouder, in hoeverre is dat nou, als het gaat om integriteit, is dat een goede afwegingskader die wij ingevuld hebben, waar we voorwaarden hebben verbonden. Anders kom je bij punt B toch een beetje in de problemen.
Okay. Dank u. Heer Den Haken.
Ja, nee, ik wil maar eigenlijk wel grotendeels aansluiten bij de woorden van mevrouw Straves. Kijk, we werken met z'n allen samen. We hebben die ene serviceorganisatie opgetuigd. En dat betekent dus dat in de werkwijze van die ene serviceorganisatie, dan gaan er soms dingen mis. Nou, die dingen zijn die voorbeelden zijn beschreven. Ja, en ik kan me ook voorstellen, Dordrecht is een stukje grotere Molenwaard, dat er eerder wat meer casussen vanuit Dordrecht bekend zijn dan vanuit Molenwaard. Maar in Molenwaard zullen ze er misschien ook zijn. En volgens mij hebben wij als taak, als raad, om te controleren dat de wet goed wordt uitgevoerd. En hebben we gezien dat niet in alle gevallen gebeurt. Nou ja, laten we dit proberen om te kijken van, joh, speelt het ook een Molenwaard? Kunnen we het boven tafel krijgen en repareren? En als het niet zo is, niet, maar dan weten we dat ook. Dus ik zie er ook niet zoveel. Ik zou eigenlijk nu, wat is er op tegen om het te doen? Laten we misschien de vraag omdraaien.
Mag ik er een korte vraag over stellen? Want in de motie staat een meldpunt en in de discussie gaat het over een lokaal meldpunt. Wat wilt u nou eigenlijk? Wilt u nou een meldpunt gewoon voor heel Zuid-Holland-Zuid? Of wilt u een meldpunt voor Molenwaard? Dat lees ik niet uit de motie. Maar uit de woorden van de heer Haak begrijp ik, en dan moet ik hem wel steunen, een meldpunt gewoon voor Zuid-Holland-Zuid. Maar de discussie die gaat voor mij betreft een beetje twee kanten op.
Ik kan daar een toelichting op geven. Ik heb de heer Vat vanmiddag gesproken. En daar heb ik het aan voorgelegd. Zo van ja, een meldpunt die zei, nou ja, die gaf eigenlijk zelf aan. Dan zou ik kiezen voor een lokaal meldpunt. Omdat je dat in die zin dan ook dicht bij huis houdt. Ja. En daar snel op kan acteren. Die heb ik er uitgehouden, dat klopt. En dat was ook eerder nog de discussie binnen de partijen om te zeggen van gaan we dat dan in Dordrecht of regionaal optuigen of doen we dat toch lokaal. Die is vergeten ertussen te plaatsen, want we gingen voor een lokaal meldpunt.
Het ligt aan mij, dus mag ik dan constateren dat voor de periode zomer 2008 een lokaal meldpunt wordt, ja? Ja, dat zal dan ook richting samen met interlokaal.
Voorzitter, nog even een vraag aan de heer De Gruyter. Ja, ik weet het niet precies, maar is het dan eigenlijk zo dat in Molenwaard de heer Vat als meldpunt op dit moment fungeert? Ja,
bijna wel. Hij heeft vele faciliteiten en activiteiten en ik heb al geprobeerd aan te geven die zaken die op dit sociale domein naar voren komen, waar hij iets over hoort, wat hem gemeld wordt. Daar gaat hij in gesprek en ik denk dat dat wel een heel belangrijk punt is. En dat heb ik dus wat minder gehoord in andere plaatsen. Dat is duidelijk.
Nee, maar dat weet ik, maar het is natuurlijk zo. Iemand doet een aanvraag bij jeugdzorg en dat is in Dordrecht. En vervolgens wordt hij afgewezen. Is het dan automatisch zo dat zo'n persoon als hij in Molenwaard woont, weet dat hij dan in de richting van de heer Vat moet gaan? Dat denk ik niet.
Nee, die lijn loopt daar niet. Nee.
Wat gebeurt er? Sorry, wethouder, dat ik u zo lang laat staan. Dus, de discussie vindt binnen de raad plaats. Ik denk, nou, prima om dat op deze manier te doen. Maar ik weet niet of u nog behoefte hebt om te reageren.
Ja, nee. Nee, ik denk dat het wel goed is om te reageren. Maar, misschien leek mijn eerste opmerking dat wij ergens tegen de inhoud van de motie waren. Sterker nog, een motie roept op het college te bewegen. En ik heb het idee dat collega Vat hier meer dan goed in beweegt. En zelfs al vooruitlopend op het indienen van een motie eigenlijk al akkoord is met een lokaal meldpunt. En daarop wil acteren. Dus als die motie dat ondersteunt, van harte. Maar ik denk dat collega Vat dat al meer dan goed genoeg doet gezien de oproep.
Ondersteuning, ja.
Dus.
Voorzitter.
Ja.
kan de wethouder ook aangeven dat bij punt B, dat je daar terdege wel een toevoeging zou kunnen innemen voor het onder voorwaarden. Waaronder die integriteit.
Nou ja, ik denk dat zo'n beetje altijd een PGB onder voorwaarden van integriteit behandeld zou moeten worden.
Het staat niet in de motie, want als je hebt het tussen de constaterende en over en uiteindelijk vraagt dus de motie gewoon een PGB toe te kennen. Nee, maar dat staat er niet. Ja.
Mevrouw Korevaar.
Dank u wel, voorzitter. Ja, in de regels die wij zo hebben, daar staat in dat je om allerlei redenen een PGB aan kan vragen. En er zijn allerlei voorwaarden aangesteld hoe dat in het sociaal netwerk moet. Omdat dat natuurlijk lastig is wanneer zij dat wel doen en wanneer niet. Maar het lijkt er nu op dat er bij voorbaat de veilige weg gekozen wordt om het maar niet te doen. Dus dat bij voorbaat die afwijzing plaatsvindt. En omdat die regels natuurlijk lastig zijn. Dus juist omdat het daar wel geformuleerd staat, lijkt het er nu op dat er gekozen wordt om het maar niet te doen. Ja, dat hoeven we natuurlijk niet in de motie te zetten. Dat we ook nog weer eens rekening moeten gaan houden met alle regels die daar staan. Ja, dat is logisch.
Dat wordt uw motie, met alle respect.
Om niet bij
die
voorbaat...
Die helpt die regels om zeep. Omdat het woordje niet erin staat.
Nou, er stond volgens mij zoiets als bij voorbaat. En dat is niet bij voorbaat dat aan de kant gegooid wordt, omdat...
Ik lees het woordje bij voorbaat er niet in. Ik denk dat je even goed moet formuleren. Want wat hier staat, zegt volgens mij dat alle redenen en voorwaarden om zeep geholpen worden.
Niet nou, om die niet, reden gewoon aan de kant.
Ja, mevrouw Stavens.
Mag ik hem uitleggen? In de constaterende dat, daar staat... bij de tweede bullet staat er dan hulp in te schakelen uit het eigen netwerk. Nou, en dan roept het college op, staat om die reden wordt afgewezen. Dus vanuit het sociaal netwerk aan zich. En dat wordt daarmee bedoeld. Dus niet om die reden uit het sociaal netwerk
afgewezen.
Voorzitter, daar zitten altijd voorwaarden aan en die staan in de wet. En daar doelt de heer De Gruyter op. Die staan wettelijk, ik haal ze niet zo omhoog, hoor, sorry, maar die staan er echt in. Het is alleen dat die niet om reden, sociaal netwerk, wordt afgewezen. En dat wordt nu wel gedaan.
Maar daar zit nu juist de kwetsbaarheid van de regeling. En daarom wordt dat zeg maar in die voorwaarden benoemd. En als je zeg maar de motie, zoals ik hem lees, dat dus dat enkele feit, dat er uit het sociale netwerk een aanbieder, een zorgaanbieder gekozen wordt. En daar zit het nou juist, die integriteitsproblematiek. En die wilde de wet zeg maar voorkomen. Maar als je zeg maar die reden uit de weg pelt door deze motie aan te nemen, dan vervalt zeg maar die regeling. En dat is eigenlijk een intern probleem, krijg je dan.
Nee, want het blijft altijd PGB onder bepaalde voorwaarden. Maar het mag niet... Wat er nu gebeurt, is dat het aan zich, zeg maar, het sociaal netwerk afgewezen wordt. Die voorwaarden zullen altijd blijven, want die staan in de wet. Daar kunnen we niet omheen.
Ik snap het wel, maar ik vraag me.
Nou ja, van mij kan ik even constateren dat bij dat tweede stipje, daar staat precies van wat er aan de hand is. En dat vanuit die constatering wordt de oproep naar het college gedaan. Dus dat verloopt synchroom. Dus ik zie dat interpretatieverschil niet hoor. Ja. Ja.
Ik weet niet, misschien, u bent beter thuis in de wetgeving rondom de gemeentes. Zijn de overwegingen en de constateringen, maken die deel uit van het besluit van de raad?
Ja.
Of alleen maar het laatste blokje?
Nee, de hele motie maakt onderdeel uit van de besluitvorming. Alleen, het gaat uiteindelijk op de oproep naar het college toe. Maar die komt voordat de constateringen en de overwegingen. Alleen, daar staan ze wat mij betreft, net als zoals het zojuist is toegelicht door mevrouw Korewa en mevrouw Stravers, staat het heel helder van waarom men deze oproep doet. Dus ik zie het interpretatieverschil niet. Nee. Ja, mevrouw Korewa.
Dank u wel, voorzitter. Het komt er eigenlijk op neer dat het niet de eerste reden mag zijn waarom iets aan de kant gelegd wordt. Al zouden we daar het woord bij voorbaat tussenvoegen. Volgens mij verandert er dan verder niks aan. Is precies duidelijk. Zou u er dan voor zijn?
Dus dan zou je zeggen, na de comma netwerk, bij voorbaat niet om die reden wordt afgewezen.
Ja, ja. En bent u dan, stemt u dan in? Ja. Nou, dan voegen we hem denk maar toe.
Ik denk dat dat onze intentie is, dat je helder en integer handelt. Daar gaat het om.
Goed. Dan wordt het op deze motie...
Eigenlijk bedoelt de heer De Gruyter, er staat niet om de reden wordt afgewezen moet staan. Wel om de wettelijke redenen wordt toegewezen. Dat is wat ik bedoel.
Dan wordt het nog ingewikkeld. Nee, ik stel voor dat het voorstel wat mevrouw Cordova doet, bij voorbaat niet om die reden wordt afgewezen. Dat wordt toegevoegd aan de motie. En we hebben toegevoegd een lokaal meldpunt in te richten.
Ja, voorzitter, ik word altijd een klein beetje argwanend als het college moties omarmt en zegt van ja, eigenlijk doen we dit allemaal al. Dus ik ben eigenlijk wel even benieuwd, ik zou wel graag van het college willen horen op vrij korte termijn hoe ze uitvoering geven aan deze motie. Want als het dan is, ja, onze wethouder is ons eigen meldpunt al, dan voldoet dat niet helemaal aan hoe de motie zeg maar bedoeld is.
Ja, maar dat hebt u niet van het college gehoord, dat hebt u van de heer Moret gehoord.
Nee, maar meneer McKerk,
ja, ik heb het gevraagd.
Was wel op een gegeven moment heel gecharmeerd van de motie. Dus.
Nee, ik ben niet... Nee, u roept het college op een aantal dingen te doen waarvan ik weet dat de portefeuillehouder hier druk mee bezig is. Zelfs al vooruitloopt op de motie, al gesproken heeft met de indiener van de motie over een lokaal meldpunt en dat dat een goed initiatief was. Dus als je echt een oproep, een motie hebt, een oproep tot het college om wat te doen, omdat het college dat zou nalaten, zeg ik, volgens mij is dat niet nodig. Natuurlijk is de inhoud van de motie ernstig te omarmen.
Maar goed, andersom, zonder de motie had de wethouder ook niet zelfstandig een meldpunt geopend. En dat is ook een beetje een kip-ei verhaal wel.
En alle eerlijkheid, heeft hij afgestemd met de initiatiefnemer van de motie om dat regionaal of dat lokaal meldpunt wel instellen. Dus dat kan zonder motie, had dat gebeurd.
Nou ja, goed. Mag ik vaststellen dat de raad unaniem instemt met deze motie, met de twee wijzigingen. Toevoegingen die hebben plaatsgevonden. Dat is het geval. Dan is al dus besloten. En ik dank de wethouder. Dan gaan we naar 7b. De bekrachtiging van de door het college opgelegde geheimhouding aan de raad over gewaarmerkte stukken over het aandeelhouderschap Eneco. Kunnen we daarmee mee instemmen? Dan is al dus besloten. Ik wil nog wel even de vraag stellen of er nog behoefte is om in een geheime vergadering nader informatie te krijgen over de situatie rondom Eneco. Als dat het geval is, gaan we na afloop van deze vergadering nog even door. Waarbij we weer hadden meer kerk dan wat informatie kan verstrekken. Is die behoefte aanwezig? Ja? Dan gaan we dat doen. En daar geldt dus ook de geheimhouding voor. Even voor alle duidelijkheid. Dan gaan we naar de ingekomen stukken. Wie wenst het woord over de ingekomen stukken? Nou, Ivan Rees, ga je gang. Ja. Ja, u was de eerste.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de wethouder pleit in een vorige bijeenkomst die we hadden als raad om aan de voorkant van bestemmingsplannen meer met de raad te spreken. Nou, ik wil er graag gebruik van maken. En dat gaat over een bestemmingsplan in Otterland, dus hij moet lokaal goed op de hoogte zijn. Ja, de vraag die bij ons leefde van, hier wordt een bedrijventerrein turn tot wonen. Het bedrijventerrein, bij mij bekend als vrachtwagenparkeerplaats, verdwijnt daar. Dan is eigenlijk de volgende vraag, wat is daar gebeurd? Want gaan die vrachtwagens elders in de gemeente staan of gaan ze echt naar de vrachtwagen? Of is dat bedrijf opgeheven? Dat zou ook kunnen.
Welke locatie doelt u?
Even Hoef.
Even.
Hoefweg.
Ja, de Hoefweg. Dan weten we met z'n allen even waar u het over hebt. Hè? Dus... Goed, die vraag even, nog verder. Nog meer, heer Bikker.
Dank u wel, voorzitter. Nummer 7, dat is een raadsinformatiebrief over verhuisplannen van bedrijven naast Schruin en West. Daarin wordt in de onderste alinea van deze raadsinformatiebrief ook een antwoord gegeven op vragen eerder gesteld met betrekking tot uitgiftecriteria van onze industriegronden versus afspraken met de ROM-S. En als ik die goed gelezen heb, dan komen we tot de conclusie dat de gemeente wel grond mag verkopen aan transportondernemingen. Dus op het moment dat een bedrijf komt die zegt van nou, wij worden transporteur, mag de gemeente de grond aan verkopen. Maar op het moment dat ze uit willen breiden, dan moeten we zeggen, ga naar ROM-S, ga naar Schelluinen-West. Heb ik dat zo goed gelezen? naar aanleiding van die laatste alinea in uw informatiebrief.
Okay. Uw vraag is helder, dan komen we zo op terug. Heer de Kruik.
De brief die ik gelezen heb over de ontkoppeling van Arkel, de brief vanuit Gorkum. Wat is het college daarmee van plan?
Ja, de vraag is helder. SGP-fractie nog, in ieder geval. Bij Rademeerkerk, wilt u ingaan op de Hoefweg?
Voorzitter, dat is een. Er heeft inderdaad een aantal keer, of een lange tijd, een aantal vrachtwagens verkeerd staan. Twee om heel specifiek te zijn. En een van de eigenaren is gestopt en de ander met zijn bedrijfje en de ander is met pensioen gegaan. Vervolgens is daar één vrachtwagen voor terug in de plaats gekomen, die daar nu tijdelijk staat. En die moet inderdaad zijn heil elders gaan zoeken. Maar dat was bekend bij hem toen hij destijds dat plaatsje toen tijdelijk kon bemachtigen. Ja.
Oké. Okay. Nog behoefte om een reactie. In dit geval Herald de Verschoor. Rom S.
Ja, voorzitter, in antwoording op de vraag van de heer Bikker. Lange tijd, dat is natuurlijk wel het beleid in principe gevoerd wordt. Het zijn ook de afspraken, zoals ik die herken, zodat ze gemaakt zijn in 2000 zoveel toen dat Rom S opgericht is. Ik heb in de organisatie ook gevraagd van... waarom is het betreffende bedrijf naar Rom S gegaan? En men heeft mij aangegeven dat het een eigenstandige ontwikkeling is geweest of een eigenstandige beslissing is van het betreffende bedrijf.
Ja, dat is op zich niet de vraag. Daar informeert u de raad mee. Maar die onderste alinea geeft eigenlijk antwoord op de vraag die wij gesteld hebben met betrekking tot de uitgiftecriteria van Rom S op Schalluinenwest. En u stelt daarin dat... De afspraken die gemaakt zijn is eigenlijk van wij mogen als gemeente op onze industrieterreinen wel grond verkopen aan transportondernemingen. Maar op het moment dat ze uit willen breiden moeten we zeggen van je moet naar Schalluinenwest toe. Zo lees ik dat hier. En dat ik probeer altijd op het moment dat je iemand een vraag stelt dat je daar antwoord op kan geven. Nou, als je een antwoord moet geven van je mag wel beginnen als transportondernemer op een van de industrieterreinen die we hebben. En op het moment dat je uitgebreid moet je naar Schalluinenwest. Dat ik denk niet dat
dat
een helder beleid is. En,
voorzitter, ik denk... wat er staat, staat er.
Ja, maar, dat klopt.
Nee, maar dat is denk ik ook altijd het uitgangspunt geweest. Hoe je daarmee omgaat, is de volgende vraag. Hè. Je zal er altijd maatwerk op moeten leveren.
Dank u wel. Dan blijft over de vraag van de heer De Kruik over de brief van Gorkum, de ingediende zienswijze. Rondom Arkel. Uiteraard spreken we even voor het college van Molenwaard. Het college van Molenwaard heeft kennis genomen van deze zienswijze. En dus het democratisch besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden in de raad van Gisterlanden.
Ja, maar de brief is naar de Tweede Kamer gegaan. He, die willen voordat er besluit genomen worden toch wel even invloed uitoefenen. Is het zinnig als het college daar ook nog invloed op uitoefent in samenwerking met of in samenspraak met Gisterlanden?
Wij hebben daar vanmorgen met het college van Gisterlanden wel even over gesproken. Het oordeel van beide colleges dat het primair aan het college van Gisterlanden in deze fase is in hoeverre men gebruik gaat maken van dat inspreekrecht.
We laten het dus volledig aan Gisterland over.
Ik heb gezegd, we hebben kennis genomen van de zienswijze van Gorkum. En of er ingesproken worden, is primair aan het college van Gisterland om daar een standpunt over te bepalen. En wat, zoals u het formuleert, dat deed ik niet. keer over de... Dat is niet het geval. Dan zijn we gekomen aan het einde van deze vergadering. Om 9:50. De vergadering is gesloten en daarna spreek ik het Amtsgebied uit. Almachtige God, wij danken u voor de gelegenheid ons geschonken voor het volbrengen van onze taak. Geef onze werkzaamheden bevorderlijk zijn voor de welstand van deze gemeente en de eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Mag ik de leden van de raad vragen om nog even na te blijven om te spreken over het onderwerp wat zojuist is aangegeven. En het overige kan alvast naar beneden gaan en daar een drankje nemen. Ja, je hoeft nog niet weg te gaan. Zeg, dankjewel en tot ziens.
Bedankt en tot ziens. Hartelijk bedankt.